Ik open de raadsvergadering van 9 juni 2015 en heet u allemaal van harte welkom. We hebben een bericht van verhindering ontvangen van de heer Rannemeij. Wegens verblijf in het buitenland en mevrouw Heijnen zal de vergadering later betreden en bijwonen. In verband met het overlijden van oud-raadslid Frits Drachstra zal ik even kort vanaf het sprekersstoelte het woord voeren en u vervolgens om een minuutje stil te vragen.
Op 5 juni is de heer Frits Drachstra overleden. Zijn dochter Karen heeft ons vanmiddag de rouwadvertentie laten toekomen en daarbij gevoegd een persoonlijke herinnering aan haar vader. En dat is inmiddels naar u doorgestuurd. Voorts is vandaag een condolencebrief van de raad en van het college naar mevrouw Drachstra en de familie gestuurd. Heer Drachstra was 32 jaar raadslid in onze gemeente in de periode 1958-1990. Bij zijn afscheid in 1990 is hem de erepenning in zilver toegekend wegens zijn bijzondere verdiensten voor de gemeente. Toenmalig voorzitter van de raad, de heer Van Zijl, zei bij dit afscheid het volgende. En ik citeer. De heer Drachstra heeft vanaf het begin tot het einde een duidelijke plaats ingenomen in de raad. Het was de heer Drachstra, en dat is hij ook altijd gebleven. Een eigen benadering, sterk gemotiveerd en heel sterk in beweging als het ging om mensen waarvan hij vond dat ze in de knel zaten of in de knel dreigden te geraken. Een liefhebber van de discussie, niet alleen in de raad, maar ook buiten de raad. Altijd in staat en bereid om de discussie aan te gaan. Natuurlijk om het verschil in opvatting en inzicht te markeren, maar ook om na te gaan of, en zo ja, er een gemeenschappelijk platform was en is te vinden. Einde citaat. Zover de woorden van de toenmalig voorzitter van de raad bij het afscheid van de heer Drachstra in 1990. Na dit afscheid heeft hij zich een groot aantal jaren actief ingezet voor het buurtwerk in Vrijheide. Stond aan de wieg van het buurtgericht werk in deze buurt, organiseerde de buurt en zorgde voor het eerste buurtontwikkelingsplan voor Vrijheide. Maar wat zijn betekenis voor mensen en de samenleving ook is geweest, Frits Drachstra zal men zich blijven herinneren als dat markante raadslid dat steeds koos voor samenwerking en samenspraak dan voor het aanscherpen van de tegenstellingen. Dat raadslid dat ervoor koos verbindende factor te zijn tussen de mensen met idealen en vernieuwingsbewegingen binnen de samenleving. Dat raadslid dat streed voor sociale rechtvaardigheid, voor de sociaal zwakkeren in een mijnstreek die zeker toen aan grote veranderingen onderhevig was. En laten we hem gedenken door een minuut stilte in acht te nemen. Dank u wel.
En dan gaan we het vragen.
U heeft ook nog een mededeling gekregen in verband met een portefeuillewissel in het college. En ik leek mij goed om u daar in elk geval ook even op te wijzen. Zodat u ook weet welke wethouder u voor welk beleidsonderdeel moet aanspreken. Dan gaan we over naar het vragenuur. Er zijn 4 vragen ingediend. De vragen liggen op de leestafels, maar ook op de publieke tribune. Kunnen samen afgewisseld worden. In elk geval vraag 1 en 2, ja. Die kunnen samen afgehandeld worden, zoals we ook vorige maand een paar vragen hebben gebundeld, omdat ze over hetzelfde onderwerp gaan. De vragen hoeven niet herhaald te worden. De vragen zijn bij iedereen bekend. Maar de vragensteller stel ik, de beide vragenstellers als het gaat om de 2 eerste vragen, stel ik wel in staat om hun vragen nader toe te lichten als zij daar aanleiding toe zien. En daarvoor zou ik eerst mevrouw De Jong Mali van de Partij van de Arbeid-fractie in de gelegenheid willen stellen.
Nou, ik hoef verder geen toelichting te geven. Het staat uitgebreid nog beschreven en ik wacht tot de beantwoording voor eventueel een tweede verduidelijkende vragen. Dank u wel.
Uitstekend. Dan stel ik nu de heer Groeneveld in de gelegenheid om een toelichting te geven, als hij dat wenst.
Nou, wij sluiten ons aan bij de vorige spreker. Wij wachten tot de antwoorden van de wethouder.
Dat is ook helder. Dat komt allemaal de efficiëntie van deze raadsvergadering te goede. Mag ik dan wethouder De Beer uitnodigen om net zo beknopt te antwoorden?
Ja, voorzitter, als het beknopt moet, kan ik ook zeggen dat mijn antwoorden uitgeschreven zijn.
Oké,
okay.
Maar die kent men nog niet.
Nee, maar dat is ook niet zo. Dus, voorzitter, de vragen zijn gesteld over Streetwise, onze leegstandsbestrijders, zou je kunnen zeggen, van Heerlen en omstreken. Een onderwerp waar we al een aantal keren over hebben gesproken in de raadscommissie en waarin ik destijds heb toegelicht dat wij gekomen zijn tot een Parkstad brede aanbesteding. Die Parkstad brede aanbesteding is afgerond in de loop van april, als ik me niet vergis, waarin Streetwise de opdracht is gegund om binnen de raamovereenkomst die op Parkstadniveau is afgesproken aan de slag te gaan voor verschillende gemeenten. En de verschillende gemeenten kunnen binnen de contouren van die raamovereenkomst intekenen via een deelovereenkomst. En bij het ondertekenen van de raamovereenkomst is zowel vanuit de verschillende gemeenten als ook vanuit Streetwise benadrukt dat het goed zou zijn dat we met z'n allen op een gelijktijdig moment zouden instappen om te voorkomen dat Streetwise bijvoorbeeld al begint met een opdracht in Heerlen, een maand later een opdracht in Landgraaf krijgt, 3 maanden later in Kerkrade, et cetera. En Streetwise ook heeft aangegeven dat het juist belangrijk is dat ze met een opdracht kunnen beginnen of opdrachten kunnen beginnen waar ze meteen ook massa en dus ook budget hebben om aan de slag te gaan. En dat heeft in ieder geval de gemeente Heerlen, althans voor de gemeente Heerlen, aanleiding gegeven om de overbruggingsopdracht die liep vanaf 1 januari, om die nog even te verlengen. Zodanig te verlengen dat straks alle gemeenten gelijktijdig hun deelovereenkomsten zouden kunnen laten starten. Maar, voorzitter, ja, Heerlen was eigenlijk al veel eerder klaar om die deelovereenkomsten te ondertekenen en om daarmee aan de slag te gaan. Andere gemeenten zijn nog niet zover. Dat heeft natuurlijk ook een bepaalde achtergrond, omdat wij ervaring hebben met Streetwise, omdat wij bekend zijn met hun aanpak, omdat wij budget hebben voor die aanpak en omdat de werkwijze ook vanuit de gemeente Heerlen bekend is. En andere gemeenten nog een beetje aan het aftasten zijn en te kijken zijn van hoe gieten we dat nu in een vorm, zodanig dat we dat budgetair en organisatorisch weggezet krijgen. Vandaag is er een gesprek geweest met Streetwise, waarin ik heb aangegeven dat ik in ieder geval ook vanuit de gemeente Heerlen geen aanleiding meer zie om nog langer te wachten op de andere gemeenten. Dus dat we willen starten met de deelovereenkomst vanuit Heerlen. We pogen die deze week af te ronden en ook te ondertekenen. Dat heeft wel ook budgettaire consequenties, omdat namelijk in de raamovereenkomst staat dat als minder dan 3 gemeenten starten, dat dan het tarief per straat 20.000 euro is. En op het moment dat er meer dan 3 gemeenten, of vanaf 3 gemeenten intekenen, dan daalt dat tarief van 20.000 naar 15.000 euro. Dat was ook de reden dat we eigenlijk allemaal gezamenlijk wilden starten, omdat je dan ook eenduidigheid hebt over welk tarief nu gaat gelden. Nou, vanochtend hebben we met Streetwas afgesproken dat Heerlen gewoon gaat starten op basis van het tarief van 20.000 euro. En op het moment dat andere gemeenten nog instappen, wat de verwachting is, dan zullen we dat verrekenen in de eindafrekening met Streetwise. Ik loop toch even de vragen langs, alleen maar dit ter achtergrond, wat voor een deel ook de beantwoording is van de vragen. Maar de vraag, klopt het dat de opdracht van Parkstad Limburg een raamovereenkomst is? Ja, dat klopt. Daar zit geen budget vanuit Parkstad aan verbonden. De ambtenaar vanuit Parkstad was het aanspreekpunt wat betreft de raamovereenkomst, maar niet wat betreft de overeenkomsten die door de afzonderlijke gemeenten moeten worden opgesteld en ondertekend. Dat doet niks af aan de meerwaarde van die raamovereenkomst, omdat die wel belangrijk is, omdat namelijk daarmee de spelregels onderling zijn afgestemd. Daarmee voorkom je eigenlijk dat op het moment dat wij een winkel of een ondernemer binnenhalen, dat dat dan ten koste gaat van kerkraden, landgraaf of andersom. Dus die raamovereenkomst heeft, ondanks het feit dat die geen budget in zich draagt, grote meerwaarde. En daar hebben we ook altijd op ingezet. Wat is de stand van zaken wat betreft de gemeente Heerlen? De stand van zaken is dat we de deelovereenkomst voor Heerlen deze week proberen af te ronden. Wat is de stand van zaken wat betreft de andere gemeenten? Ik ga niet over de andere gemeenten, maar ik weet wel uit ambtelijke en bestuurlijke sonderingen dat er meerdere gemeenten voornemend zijn om een deelovereenkomst te sluiten met Streetwise. En die hebben ook mede ondertekend met de raamovereenkomst, waar ook aanwezig op de bijeenkomst waar die ondertekening heeft plaatsgevonden. En ik verwacht binnen de komende weken, maanden, dat andere gemeenten zullen aanhaken. En dat dat dus ook een voordeel op zal leveren voor de gemeente Heerlen, omdat ons tarief daarmee zal dalen. Waarom wordt er niet inhoudelijk gesproken over een concrete vervolgopdracht voor de leegstandsaanpak in Heerlen en Hoensbroek? Er is een aantal keren gesproken met Streetwise, zowel over de overbruggingsopdracht als over de nieuwe deelovereenkomst. We hebben met elkaar verkend welke straten zouden we nu in die deelovereenkomst willen opnemen. En dat hebben we vanochtend afgerond. Kan de wethouder uitleggen waarom er geen concrete vervolgopdracht is? Nou ja, die komt dus deze week. En het is, moet ik wel bij aantekenen, niet zo dat daarmee de straataanpak dan wel de leegstandsbestrijding stil heeft gelegen. Omdat de overbruggingsopdracht aan Streetwise waarborgde dat zij door konden en dat wij ook gebruik konden maken van hun aanpak ten aanzien van de leegstandsbestrijding. Dus die deelovereenkomst komt nu dadelijk in de plaats van de overbruggingsopdracht. En die overbruggingsopdracht heeft gewaarborgd dat hun aanpak voor Heerlen behouden bleef. Wanneer kunnen we dan wel een concrete opdracht hierin verwachten? Dat is dus komende week, althans deze week. Dat waren de vragen van mevrouw Mali. Dan pak ik even de vragen van de heer Groeneveld mee. Bent u het ermee eens dat in het kader van de doorontwikkeling van Streetwise de resultaten nu wel erg lang op zich laten wachten vanuit de gemeente Heerlen? Ja, het heeft wat langer geduurd. Wat ons betreft had dat niet gehoeven. Maar zowel vanuit de wens vanuit de gemeente als ook vanuit de wens van Streetwise om gelijktijdig te starten met de andere gemeenten, ja, merk je dat sommige gemeenten voorlopen en andere nog aan het zoeken zijn hoe dat vorm te geven. Dat heeft wat langer geduurd, maar daar hadden we ook die overbruggingsopdracht voor in gedachten. Het idee om Streetwise breed in te zetten in Parkstad Limburg heeft geen kans van slagen gehad, daar deze gemeenten niet als opdrachtgever kunnen functioneren. Althans, Parkstad Limburg niet als opdrachtgever kan functioneren. Waarom is er na gunning van de Parkstad-opdracht geen concrete opdracht gekomen? Voorzitter, de opdracht vanuit Parkstad was geen opdracht, maar een raamovereenkomst. Dat is ook in het bestek zo beschreven geweest, dat alle gemeenten afzonderlijk nog moeten beslissen of zij intekenen en gebruik willen maken van de diensten van Streetwise. En zo is ook geschied. Dat er met Streetwise en de verantwoordelijk wethouder een overbruggingsbijdrage is vastgesteld van 115.000 euro op jaarbasis om zo de aanpak van Streetwise voor te zetten, Waarom is hier door de gemeente Heerlen nog steeds niet aan voldaan? Voorzitter, de overbruggingsopdracht is volgens mij in januari ingegaan en die loopt ook nog steeds. En dat is naar mijn opvatting, naar alle tevredenheid, zowel van gemeentezijde als van streetwaszijde, ook gebeurd. Dus die overbruggingsopdracht is er zeker gekomen en die bijdrage dus ook. Per maand wordt die uitbetaald. Bent u het eens met Partij Hoensbroek Belang dat het ten koste gaat van de bestrijding van de winkelleegstand? Nee, omdat de overbruggingsopdracht juist gewaarborgd heeft dat hun aanpak behouden is gebleven voor Heerlen. En dat ze ook binnen die opdracht zich hebben ingezet voor Heerlen en Hoensbroek. Bent u het eens met Partij Hoensbroek Belang dat de samenwerking voor nu en de toekomst tussen de gemeente Heerlen en Streetwise moet worden voortgezet? Ja, voorzitter, zijn we mee eens. Daarom heb ik ook namens de gemeente en ook namens Parkstad de raamovereenkomst getekend en zal ik deze week de deelovereenkomst tekenen. Vraag 6. Is het de verantwoordelijk wethouder bekend dat ambtelijk in het eerste gesprek met Streetwise de Hoofdstraat en de Koevenerstraat in het stadsdeel Hoensbroek niet in aanmerking zijn gekomen voor een Streetwise aanpak? Hoe denkt de wethouder hierover en wat gaat de wethouder hieraan doen? Voorzitter, dat is me bekend. We hebben daar vanochtend ook nog over gesproken. De Koevenerstraat en de Hoofdstraat in de stadsdeel Hoensbroek zijn ook de straten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het centrummanagement van Hoensbroek en van de winkeliersvereniging Hartje Hoensbroek. Wij dragen daar 15.000 euro aan bij per jaar. Ze hebben ook een duidelijke opdracht om de ondernemers te verzamelen, laten we zeggen te mobiliseren in het stadsdeel Hoensbroek. En eerlijk gezegd hebben wij nog niet scherp wat de meerwaarde kan zijn om daar weer een opdracht naast te zetten vanuit Streetwise. Dus we hebben nu, laten we zeggen, een ondernemerscollectief in Hoensbroek, zijn de Hartje Hoensbroek. En de vraag is, van wat voegt Streetwise daar dan nog aan toe? Ben je dan niet dubbel aan het betalen voor één en hetzelfde? Ik heb vanochtend in het gesprek aangegeven dat ik met het centrummanagement van Hoensbroek daarover in gesprek ga. En afhankelijk van de uitkomsten van dat gesprek kunnen we bepalen dat deze twee straten alsnog worden ingevoegd in de opdracht voor Streetwise. Dat waren de vragen, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Ik kijk eerst naar mevrouw de Jong-Mali. Dit aanleiding geeft voor haar om nadere vragen te stellen.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben blij te horen dat, ook al is het op de dag van de raadsvergadering, er een overeenkomst is gekomen tussen Streetwise en het college, de wethouder. Dus vandaar dat stem mij vrolijk. En het ziet goed uit voor de toekomst, al is het al in juni, al zitten we al in juni. Daarbij wil ik wel nog stellen, die deelovereenkomst, we hadden nog een vraag over, is dat voor dit jaar alleen? Omdat dit zijn toch echt zaken die Streetwise aanpakt, die toch wel voor de toekomst wat meer jaren zou moeten betrekken. Dus als het in juni nog voor een half jaar zou zijn, dan stel een vraag wanneer we dan weer in gesprek moeten voor 2016. Dus daar had ik nog een vraag over. Dank u wel.
Dank u. Dan kijk naar de heer Groeneveld.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk nog even wat een toelichtende vraag op vraag 6 die wij gesteld hebben betreffende Hoensbroek, Hartje Hoensbroek, het centrummanagement en Streetwise. We hebben namelijk al in de commissie van 15 december duidelijk aangegeven dat we eigenlijk met Streetwise door willen gaan. De reden daarvan is duidelijk. Je hebt daar continuïteit bij, je hebt op dit soort de kennis. En wij hebben zelf gesprekken gehad met het centrummanagement, met de heer Hartog en met de heer Paul Tan. En die hebben ons duidelijk gezegd dat ze eigenlijk met leegstand niet zoveel aan hun hoed hebben. En daardoor hebben wij ook gezegd, dan willen wij met Streetwise verder. En Streetwise heeft natuurlijk al een aantal zaken geregeld. Ik geloof dat er al 3 winkels nu open zijn door middel van Streetwise. Daarbij denken wij en vinden wij dat Streetwise meer professionaliteit heeft als het centrummanagement daarin. En dat blijkt ook wel aan een aantal zaken. Kijk, de centrummanagement Hoensbroek doet
zou
het via...
Zou u willen komen tot een vraag?
Nou, de vraag is gewoon, wij willen gewoon duidelijk dat Streetwise dit gaat doen. En dat willen wij ondersteunen met de motie. We willen die motie indienen en toestemming vragen aan de raad om deze op de agenda te vragen op de plaatsen.
Ik kijk, er staat één vraag open van mevrouw de Jong-Mali en de wethouder gaat er zo meteen op in. Als het gaat om de vraag om Streetwise in te schakelen, volgens mij heeft de wethouder daar zojuist een duidelijke uitspraak over gedaan. Ik kijk even in de richting van uw raad, want het is gebruikelijk dat een motie, vreemd aan de orde van de dag, dat die minimaal 24 uur van tevoren wordt aangekondigd, dan kan die ook worden geagendeerd. Bij de vaststelling van de agenda, maar dat komen we pas na het vragenuur aan toe, dan kunnen uiteraard, dan kan de raad zelf beslissen hoe de agenda er uiteindelijk uit komt te zien. Maar het vragenuur laat niet toe om daarin moties aan de orde te stellen, laat staan in stemming te brengen. Maar ik denk dat het goed is dat ik eerst de wethouder vraag om de nog openstaande vragen te beantwoorden, maar niet dan nadat ik ook anderen in de gelegenheid heb gesteld om nog nadere vragen te stellen. De heer Klaasens.
Ja, voorzitter, ik heb inderdaad ook nog een twee of drie vraagjes voor de wethouder naar aanleiding van zijn beantwoording in eerste termijn. Ik heb de wethouder in zaken Hoensbroek horen vertellen dat tenminste kan hij mij aangeven dat hij in zijn beantwoording heeft aangegeven dat Streetwise inderdaad definitief nog niet in Hoensbroek wordt ingezet. En betekent dat dan dat de inzet van Streetwise van gemeentewegen op dit moment alleen op Heerlen Centrum wordt toegepast? Als dat het geval is, zou ik graag willen weten of de wethouder dan al een tipje van de sluier van de straten op kan lichten en ook kan aangeven om hoeveel straten dat het gaat. En ik heb nog een korte vraag over de website van de gemeente. Daar wordt onder het kopje ondernemen, daar worden bedrijven altijd naar het bedrijf het contactpunt of het startercentrum doorverwezen. Ik zou me zomaar kunnen voorstellen als Streetwise dadelijk vol aan de gang is dat er ook op de een of andere manier of een doorverwijzing naar Streetwise plaatsvindt, of dat dat op een andere manier gefaciliteerd wordt, of de wethouder daar akkoord op in kan gaan.
Dank u zeer. Dan is het woord aan de heer Leers.
De voorzitter, dank u wel. De aanbesteding wat betreft leegstandbestrijding is aan de orde geweest. Ik vraag me af hoe in het kader daarvan het centrummanagement in Hoensbroek de uitvoering doet, daar Streetwise die aanbesteding gewonnen heeft. Daar graag wat uitsluitsel over, hoe dat kan. Het uitblijven van de opdrachten van overige steden. Heerlen is gestart met de delen, ook daar werd al net iets over gezegd. Waarmee zijn we precies gestart? Ik neem aan dat aan het einde van de week er een stuk ligt waar we inzage in kunnen krijgen. Dus wanneer ontvangen we dat stuk? Worden daarin straatnamen genoemd en de afspraken verder uitgewerkt? En is het zo dat bij de agendering van de leegstand op de aanstaande ES-agenda er ook ruimte kan worden ingeruimd voor Streetwise? Dus dat het in ieder geval zo is dat tijdig voor die vergadering de complete stukken aangereikt worden. Dank u wel.
Dank u. Dat is het woord aan de heer Butink.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een vraag ten aanzien van de bedragen die zojuist zijn genoemd. De wethouder geeft aan 20.000 euro per straat. De vraag is hoe is dat gedefinieerd en omlijnd? Dat in relatie tot de overbrugging, het bedrag van 115.000 euro, is dat daar aan verbonden? Is dat gekoppeld? Waar is dat bedrag van die 115.000 euro op gebaseerd? En is dat gebaseerd op het totale bedrag of het uiteindelijke te subsidiëren bedrag? Of is dat een deelsubsidie of een deeloverbrugging?
Dank u. Dan is het woord aan de heer De Klein.
Meneer de voorzitter, ik heb nog één vraag ten aanzien van de winkeliersvereniging in Hoensbroek. De wethouder geeft aan om met de winkeliersvereniging nog een keer te gaan praten met het centrummanagement. Beide hebben vorig jaar al aangezegd, en dat staat ook zwaar op wit in hun verslag, dat zij niet in de zee willen gaan met Streetwise. Dus de vraag voor mij is eigenlijk, van hoe zit het nu?
Dan is tenslotte vanuit de zijde van de raad het woord aan de heer Ducournay.
Dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij dat ik de wethouder heb horen zeggen dat er gekeken wordt in Hoensbroek wat de plannen zijn van het centrummanagement en hoe dat zich verhoudt in relatie tot Streetwise. Kijken naar of luisteren naar de antwoorden die de wethouder gegeven heeft op de vragen, heb ik, en misschien is dat spijkers op laag water zoeken, heb ik gehoord dat de wethouder begon te zeggen dat het streven was om deze week de overeenkomst af te ronden. En dat werd steeds stelliger. Wat bij mij de vraag opriep, betekent dat dan dat een overeenkomst is meestal een overeenkomst tussen twee partijen, dat allebei de partijen tevreden zijn met de overeenkomst die dan zal liggen? Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, wat ik beluisterd heb, is dat er toch ook nu omtrent de aanbesteding bijvoorbeeld en het bestek toch ook wat misverstanden weer zijn geweest. Kan de wethouder bevestigen dat deze keer in de overeenkomst die dan getekend zal worden, dat gekeken zal worden dat de gewone de misverstanden zoveel mogelijk vermeden kunnen worden, zodat daar niet al te veel energie in gaat zitten om die op te lossen.
Dank u zeer. Het woord is aan wethouder De Weer.
Ja, dank u wel, voorzitter. Om te beginnen bij de vragen van mevrouw Mali. Het is bijna inderdaad toeval dat ik vanochtend met Streetwas heb gesproken. Ik had de afspraak gemaakt en toen rolde haar vragen bij mij in de mailbox. Ik denk, nu kan ik natuurlijk niet meer de indruk wegwerken dat op de dag van de raadsvergadering is, maar hoe dan ook. De vraag was van hoe lang loopt dan de deelovereenkomst? Nou, die loopt 12 maanden, want die wordt aangegaan voor een jaar. En dan binnen de raamovereenkomst, die een looptijd heeft van 5 jaar, kunnen we elke keer weer bepalen of we doorgaan met die straten die we hebben aangeleverd in de deelovereenkomst, dan wel dat we gaandeweg die jaren gaan schuiven in de straten. Dat is, laten we zeggen, ook redelijk normaal natuurlijk, omdat je telkens weer gaat kijken van waar hebben we nu een extra inzet nodig wat betreft het mobiliseren van het ondernemerscollectief. Want daar gaat het om, en dat wil ik ook benadrukken in de richting van de heer Klaassen, maar ook in de richting van de heer Groeneveld en in de richting van de hele raad, dat de opdracht van Streetwise bestaat uit twee componenten. Eén is de straataanpak, namelijk het mobiliseren van ondernemers om gezamenlijk initiatieven te nemen om hun straat op te waarderen. En een ander is gewoon de leegstandsbestrijding, namelijk het vullen van leegstaande winkelpanden. En het is niet zo dat door het niet aanmerken van bijvoorbeeld een Koevenerstraat, dat daar geen leegstaande panden ingevuld kunnen worden. Dat kan wel. Sterker nog, dat valt ook gewoon binnen de opdracht van Streetwise. Alleen specifiek zijn een aantal straten aangewezen waar wij van zeggen, daar zou het meerwaarde hebben als ondernemers elkaar gaan opzoeken, als daar een soort collectiviteit ontstaat en waarbij die ondernemers samen gezamenlijk activiteiten gaan ontplooien en hun straat gaan opwaarderen. En daarom mijn stelling dat het voor mij nog niet duidelijk is of dat meerwaarde heeft in Hoensbroek, Koevenerstraat, omdat we daar namelijk een functionerend centrummanagement hebben. We hebben daar een winkeliersvereniging die activiteiten ontplooit. We hebben daar een winkeliersvereniging die zich gezamenlijk naar buiten profileert, die evenementen organiseert, activiteiten organiseert. En waarom zou je dan een tweede gremium of een tweede club daarnaast zetten, die met het risico dat ze elkaar wellicht in de wielen gaan rijden. Vandaar dus dat we zeggen van ja, het is van meerwaarde dat Streetwise ook haar licht laat schijnen op de leegstandsbestrijding. Maar nee, het is nog geen uitgemaakte zaak dat ook meerwaarde heeft ten aanzien van het mobiliseren van het ondernemerscollectief. Want daar subsidiëren we al het centrummanagement Hoensbroek voor. En dat is naar mijn smaak een goedlopend ondernemerscollectief. Even kijken, dat was eigenlijk ten aanzien van de vragen van de heer Groeneveld. Dus Hoensbroek wordt wel degelijk bediend wat betreft de leegstandsbestrijding. Heeft ook een uitdrukkelijke plek in de opdracht van Streetwise, alleen niet ten aanzien van de straataanpak. Dat is ook meteen volgens mij de beantwoording van de vragen van de heer Klaassen. De inzet in Hoensbroek is gewaarborgd wat betreft de bestrijding van de leegstand, maar niet ten aanzien van het mobiliseren van ondernemers voor een gezamenlijke straataanpak, omdat dat in principe belegd is bij het centrummanagement, de winkeliersvereniging. De heer Leers vraagt van kunnen we het stuk krijgen als dat in de loop van deze week wordt opgesteld en ondertekend. Ja, voorzitter, dat is geen enkel probleem. Ik stel ook voor dat de commissie kennis neemt van het bestek zoals dat door Parkstad is uitgezet en ook van de raamovereenkomst, omdat dan ook met eigen ogen kan worden bekeken in hoeverre daar al dan niet sprake kan zijn geweest van misverstanden. Wat mij betreft was de bestekbeschrijving duidelijk en laat de raamovereenkomst ook geen onduidelijkheden bestaan. Ja, de heer Leers vraagt ook van hoe zit het dan met de aanbesteding? Ik hoor hem bijna zeggen van had het centrummanagement Hoensbroek dan niet ook aan de aanbesteding mee moeten doen? Nee, het centrummanagement Hoensbroek heeft de heer Groeneveld ook gezegd, geen directe taak wat betreft de leegstandsbestrijding. Ze hebben een gezamenlijke stichting waarin zij het ondernemerscollectief vertegenwoordigen. In de aanbesteding ging het om de leegstandsbestrijding en de straataanpak. De heer Buting die vraagt naar de 115.000 euro overbruggingsopdracht. Nou, er is gekeken in volgens mij december, januari, van wat is nodig om streetwise, laten we zeggen, tot de eindstreep te brengen van de totale opdracht die op parkstadniveau is geformuleerd. Daar is gezegd van, nou, we zijn nog bezig met de Geleenstraat, die zijn we in afronding. We zijn ook bezig met de Oranje-Nassaustraat. We willen wat meer effort steken in Hoensbroek. En daar is een bedrag uitgerold van 9.000 euro per maand, exclusief BTW als ik me niet vergis. Nou, dat is opgeteld over 12 maanden, telt dat dan op tot een bedrag van ongeveer 115.000 euro. Dat was dus een bedrag gebaseerd op de overbrugging. De bedragen die nu worden weggezet, 20.000 euro versus 15.000 euro voor de straataanpak, zijn gebaseerd op de aanbesteding. Dus er zijn drie partijen die tarieven hebben ingediend bij Parkstad, op basis van het bestek. En daar heeft Streetwise aangegeven, wij kunnen een straataanpak leveren voor 20.000 euro als minder dan drie gemeenten meedoen. En wij kunnen een straataanpak leveren voor 15.000 euro als er drie of meer gemeenten meedoen. De heer Klein vraagt, hoe zit het met Streetwise? Want het centrummanagement heeft aangegeven van we willen helemaal niet in zee met Streetwise. Voorzitter, dat wil ik zelf nog even proeven bij het centrummanagement. In ieder geval valt de Koevenerstraat en het gebied van Hartje Hoensbroek valt in de regeling ruimte voor ondernemerschap. Als daar nieuwe ondernemers zich vestigen, kunnen zij een beroep doen op de regeling ruimte voor ondernemerschap. En dat is ook, laten we zeggen, het gebied waar Streetwise ook haar opdrachten of haar leegstandsvulling kan laten plaatsvinden. Dus op het moment dat zij daar een winkelpand vullen, dan krijgen ze daarvoor een premie binnen de contouren van hun overeenkomst. Of het centrummanagement ook in zee wil gaan met de straataanpak, dat wil ik dus even met het centrummanagement goed afgestemd hebben, om te voorkomen dat we dadelijk twee clubs hebben die één en hetzelfde doen, of nog erger, twee clubs hebben die elkaar in de wielen rijden. En dat wil ik gewoon voorkomen. De heer Duconé die vraagt van, is er nu een overeenkomst in zicht waar beide partijen tevreden over kunnen zijn? Voorzitter, we hebben vanochtend daar constructief overleg over gehad. Ook nog een keer goed samengevat van wat is de kern van de deelovereenkomst. En ik had in ieder geval de indruk dat beide partijen daar tevreden over waren. In ieder geval van de gemeentezijde. En ook Streetwise heeft daar verder niks aan toegevoegd. Ja, die misverstanden over die deelovereenkomst en andere zaken. Misschien is het goed als de commissie zelf kennis neemt van het bestek, de raamovereenkomst en de deelovereenkomsten. En dan hopen we dat we eventuele toekomstige misverstanden daarmee uit de wereld hebben.
Voorzitter, voor de orde.
Dank u zeer. Voor de, een punt van orde.
Ja, een punt van orde. De wethouder is op het punt om weg te lopen. Het punt van orde voor mij is dat ik de wethouder een vraag gesteld heb die hij niet beantwoord heeft. Dan kan het zo zijn dat hij dat in het kader van de orde niet wil doen. Ja. Dan, ik had gevraagd naar de hoeveelheid straten en of die al een tipje van de sluier op zou kunnen lichten.
Ja, het zijn vijf straten geworden in het centrum van Heerlen. Waarbij we één straat optioneel hebben gehouden in die zin dat we die kunnen uitruilen tegen een straat in Hoensbroek. Al nagelang. Wat uit het gesprek komt met het centrummanagement Hoensbroek.
Dank u zeer. Daarmee zijn we aangeland bij de derde set vragen van de heer Dame van de fractie OPH. En zaken de uitspraak rechtszaak WOZL. Ik geef de heer Dame het woord als hij dat wenst om een nadere toelichting te geven.
Voorzitter, ik denk dat een nadere toelichting niet nodig is, omdat we natuurlijk allen ook al via de raadsinformatiebrief volledig geïnformeerd zijn over de uitspraak die de rechter gedaan heeft in deze zaak. En naar aanleiding van die uitspraak heb ik een aantal vragen gesteld en dan ik wacht in de eerste termijn de antwoorden van de wethouder af.
Dan geef ik meteen het woord aan de heer De Beer. die zal antwoorden op de openstaande vragen.
Ja, voorzitter. Vorige week is er uitspraak gedaan door de rechter in zaken de cao's. En is de uitspraak gedaan dat er sprake is van opvolgend werkgeverschap. Het vonnis wordt op dit moment bestudeerd door de juristen van en de advocaat van de WOZ Del. Dus op vraag 1 is het juist dat de rechtbank de 21 oud-medewerkers in het gelijk heeft gesteld. Ja, dat hebben we ook, laten we zeggen, de raad over geïnformeerd per raadsinformatiebrief. Is het juist dat ze in aanmerking komen voor een vergoeding? Ja, voorzitter, er wordt gesproken over met het in dienst nemen van de 21 cao's met terugwerkende kracht. We zijn aan het uitrekenen wat dat dan precies betekent, ook financieel. Maar dat betekent wat ons betreft inderdaad dat er sprake is ook van het uitbetalen van salarissen vanaf dat moment. Nou, hoe dat dan precies zit, daar zijn we het vonnis op aan het bestuderen. Dus op vraag 3, hoe groot is deze vergoeding? Ja, dat kan ik nog niet zeggen. Dat is onderwerp van studie. Vraag 4, waaruit wordt deze vergoeding betaald of gaat de WOZ Del in beroep? Ook die vragen kan ik nog niet beantwoorden. We zijn aan het kijken wat het vonnis precies betekent, wat dat betekent financieel gezien. En we zijn ook aan het bestuderen of we al dan niet in beroep gaan. Althans, of de WOZ Del al dan niet in beroep gaat. Vraag 5. Wie draagt de verantwoordelijkheid van deze uitspraak en wat zijn de consequenties? Voorzitter, de WOZ Del is met de uitspraak geconfronteerd en zal de consequenties dragen. Vraag 6. Welke gevolgen zijn deze uitspraak voor vorige of huidige colleges? Voorzitter, dat betekent dat de keuze die destijds is gemaakt, nu door de rechter is teruggedraaid. En dat is het gevolg van de uitspraak. En wij bestuderen dus nog op het vonnis.
Dank u zeer. Ik kijk in de eerste plaats naar de heer Daam of hij aanvullende vragen heeft.
Dat ja, voorzitter. Ik heb op een aantal vragen geen antwoord gekregen, waarvan de wethouder zegt, daar kan ik geen antwoord op geven. Mijn vraag zou dan ook zijn, wanneer de wethouder in staat is om daar wel antwoord op te geven, en kan hij aangeven binnen welke termijn. Een tweede vraag die ik nog zou willen stellen is, er wordt inderdaad in het vonnis gesproken van 21 personen. Ik weet dat het er 34 zijn. Een aantal personen die hebben niet geprocedeerd, maar ik ga ervan uit, en dat is mijn vraag, dat in zijn totaliteit 34 personen in ieder geval gebruik kunnen maken van de uitspraak zoals die er nu ligt. En dat is mijn vraag aan het college.
Dan is het woord aan de heer Sijstermans voor nadere vragen.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, hierbij nog een paar aanvullende vragen. Heeft deze tegenvaller consequenties voor het eerder toegezegde geld uit de afronding van het faillissement van Licon? Zo ja, wat gebeurt er dan met de gevormde reserve in de zaken de 3D's? Kunt u bij benadering aangeven wat de omvang van de financiële tegenvaller tot nu toe is? En heeft dat consequentie voor de toekomstige bijdrage aan de WOZL? Heeft de WOZL rekening gehouden met deze tegenvaller, bijvoorbeeld door een reserve te vormen of het mee te nemen in een risicoanalyse? En ik denk tot de voorzitter als mede-kandidaat in het bestuur daar misschien toch wel zicht op heeft. En er is ook sprake in de nieuwe samenstelling van uittredende gemeente. Kunt u bevestigen dat deze aan de lat blijven staan voor een bijdrage in dit dossier? Nu, maar ook richting toekomst. Totdat een en ander met de medewerkers is afgerond. Dus de gemeentes, er zijn gemeentes die treden uit in zaken de werkvoorzieningschap. Dus daar had ik eens graag antwoord op. Dank u.
Dank u. Dan geef ik het woord aan de heer Bertelet.
Dank u, voorzitter. Ik heb ook nog een paar vragen. In de media, in de raadsinformatiebrief wordt geen bedrag genoemd. En ik hoorde de wethouder net ook geen bedragen noemen. In de media werd een bedrag genoemd van 4,1 miljoen in het meest ongunstige geval. Ja, mijn vraag is, klopt dat? En is dat inclusief die 34 of 21 personen? En de volgende vraag is, heeft het LICOM en zijn rechtsopvolger, het WOZL,
een voorziening gevormd voor dit geval, wat toch verwacht mocht worden, of in ieder geval daar had men rekening mee moeten houden bij risicoanalyses. Volgende vraag, overweegt men op korte termijn opnieuw ontslag voor deze medewerkers op basis van overtalligheid? In dat geval zal er een sociaal plan moeten komen, maar nogmaals, dat is mijn vraag dan. En komt er alsnog een onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en de besluitvorming daaromtrent? Want daar hebben we in het verleden zijn daar allerlei initiatieven toe ontwikkeld vanuit allerlei gemeentes. Het is nu stil. Ik kan me voorstellen dat nu deze uitspraken ligt, de kaarten geschud lijken, maar ik had toch daar nog een antwoord op. Dus tot zover mijn aanvullende vragen.
Dank u zeer. Dan vraag ik de wethouder om te antwoorden.
Ja, voorzitter, die zullen heel karig en sumier zijn. Om de reden dat wij vorige week geconfronteerd zijn met het vonnis. Wij als bestuur van de WOZL nog niet bij elkaar zijn geweest. Slechts telefonisch en per mail onderling heel even contact hebben gehad. En wij de prioriteit hebben gegeven om in ieder geval de raad te informeren bij raadsinformatiebrief. En de advocaat van de WOZL opdracht te geven om een en ander uit te zoeken. En ook de directie van de WOZL opdracht te geven om een en ander uit te zoeken wat dat nou precies financieel van consequenties heeft voor de WOZL. En dus ook voor de deelnemende gemeente. Dat betekent dat ik geen uitspraak kan doen of geen antwoorden kan geven op de vraag of dit nu gevolgen heeft voor de 34 cao's of alleen de 21 personen. Wij weten ook nog niet wat de precieze financiële consequenties zijn van deze uitspraak. Wat dat betekent dus ook voor de toekomstige bijdrage aan de WOZL. We weten al helemaal niet wat de heer Sijstermans vraagt, wat dat van consequenties heeft voor de uittredende gemeente. Sterker nog, we weten helemaal niet of die gemeenten überhaupt nog willen uittreden. Dat is onderwerp wat in het najaar of september waarschijnlijk weer op de tafel zal komen van de WOZL. De WOZL heeft geen reserve gevormd voor deze kosten. Of de WOZL opnieuw overweegt om ontslag aan te zeggen. Ja, voorzitter, het bestuur is nog niet bij elkaar gekomen, dus we hebben de consequenties van het vonnis nog niet precies kunnen overzien. Laat staan kunnen nadenken over vervolgstappen. En ook of er een vervolgonderzoek komt of een onderzoek komt naar de gang van zaken. Ook daar heeft het bestuur zich nog geen mening over kunnen vormen. Voorzitter, dus veel vragen, terechte vragen, maar nog geen antwoorden. Omdat het bestuur van de WOZL ook even in de gelegenheid moet zijn gesteld om kennis te nemen van de precieze gang van zaken, van de precieze betekenis van dit vonnis en dus ook van de consequenties voor WOZL en de deelnemende gemeente.
Dank u wel. Ja, voorzitter, net zoals de heer Klaas zei, ik heb een vraag gesteld waar ik geen antwoord heb op gekregen. Ik heb aan de wethouder gevraagd of hij mij kan aangeven de antwoorden die hij ons nog schuldig is, binnen welke termijn we die wel kunnen verwachten. En daar kan hij toch wel hopelijk antwoord op geven.
Als de wethouder daar antwoord op had kunnen geven, dan had hij dat zojuist gedaan. Hij heeft aangegeven dat hij eerst overleg heeft met het bestuur van de WOZL. En zodra er een zinnig antwoord te geven is, zal de wethouder de raad informeren. De Bertolet.
Van orde zou ik in ieder geval dit punt ter agendering mogen voorstellen bij de aanstaande vergadering ES. Want wellicht dat dan al een aantal antwoorden bekend zijn.
Dat gaat in elk geval niet via de voorzitter van uw raad, want die bepaalt niet de agenda van de commissie. Dus dan zou ik u een overweging willen geven dit met de voorzitter van de commissie ES te bespreken.
Het was te proberen, maar ik zal het volgens de koninklijke wet doen. Okay.
Ja. De Sijstermans, ook in het kader van het punt van orde.
Ja, ik heb op mijn vraag dus de consequenties voor de uitbetaling van het faillissement van Licom. Heb ik een vraag gesteld. Daar is totaal geen antwoord op gekomen, want ik kan me wel voorstellen of hij mij kan beantwoorden of op die uitbetaling iets te zeggen heeft en wat dat dan voor consequenties heeft voor de reserves van de 3D's. En daar had ik dus wel graag een antwoord op gehad, want dat is eigenlijk niet ter sprake gekomen.
Daarvoor zal de wethouder toch ook echt eerst beeld wat meer scherm moeten krijgen. En dat zal hij in het bestuur van de WOZL moeten doen. De wethouder heeft alle vragen goed opgenomen, maar hij kan ze nu nog niet beantwoorden. En ik ben ervan overtuigd dat hij in het volgende gesprek met u erop is voorbereid dat deze vragen nog beantwoord zullen moeten worden. Althans dat u in elk geval de vragen die u heeft dan opnieuw zal stellen. Maar daarmee wil ik wel tot het einde komen van deze vragenset nu. Omdat we inhoudelijk, gelet op de afspraken die de wethouder later deze week heeft, niet verder komen. Dan ga ik door naar de vierde vragenset. En dat zijn de vragen van de heer Leers over het maandkwartier. Ik wijs er overigens op dat de raad een raadsinformatiebrief heeft ontvangen over het maandkwartier. Die raadsinformatiebrief die zal ongetwijfeld ook geagendeerd zijn in de eerstkomende commissieronde, dus de komende weken. Dus daar wordt die ook uitvoerig besproken. En het vragenuur gaat over actuele zaken ten aanzien van het gevoerde beleid. Maar uiteindelijk is het aan u zelf, ook in overleg met de griffier, of dit zodanig dringend is dat dit niet kan wachten tot de commissievergaderingen. Ik kijk naar de heer Leers.
Meneer de voorzitter, hetgeen wat u nu vragen stelt richting de hele gemeenteraad, heeft mij gisteren ook per mail bereikt, in een mailtje van de griffier. Daarin heb ik met enige beargumentering aangegeven wat de urgentie is van deze vragen. En ik wil nu begrijpen dat u kennelijk geen kennis heeft genomen van
jawel, ik heb daar wel kennis van genomen, maar ik zou u willen vragen, u heeft zelf in het reglement van orde geschreven dat het echt over hele actuele zaken moet gaan. Uiteindelijk wil ik ook niet in een hele mailwisseling terechtkomen of iets nou precies wel of niet actueel is. Dus waarom meld ik dit? Omdat ik denk dat het goed zou zijn dat ieder voor zich toch nog even goed nadenkt in het vervolg of zaken zodanig actueel zijn dat ze niet kunnen wachten tot de commissieronde waar het toch al geagendeerd staat. Maar het feit dat ze nu op de agenda staan wil in elk geval zeggen dat u in de gelegenheid bent, als u dat wil, om de vragen aan de orde te stellen.
Ja, ik stel die vragen aan de orde, te meer omdat deze stuk op de B-agenda van de commissie staan. En ik mij afvraag of het dan mogelijk is, daar heb je een commissie voor nodig, om het ook de gelijke vergadering naar de A-agenda te verplaatsen. Omdat het anders zo is dat het over de vakantie heen geteeld wordt. Ja, en in dit scenario hebben we het over een meerwerk van 1,4 miljoen, een tekort van 6,8 miljoen en andere zaken. De miljoenen vliegen je om de oren. En dan denk ik dat het zeer terecht is dat dit een urgente kwestie betreft. En niet zomaar iets wat kan wachten tot het einde van de maand en dan mogelijk over de vakantie geteeld wordt. Dat was wat mij betreft genoeg motivering om de zaak te agenderen. En dan wil ik het afsluiten met de toelichting. In het kader van diverse actuele ontwikkelingen rondom megaproject Maankwartier stellen wij de bijgaande vragen en dan zie ik uit naar de beantwoording van het college. Dank u wel.
Dan zou ik wethouder Brake willen vragen om de vragen te beantwoorden.
Sinds oktober vorig jaar werkt u aan een juridisch document vanwege de verdeling meerwerkkosten maandkwartier zijn de 8,5 miljoen euro. Vraag 1. Waarom ligt nog steeds geen afgerond juridisch document voor? Nou, zoals vorig jaar gemeld is er overeenstemming bereikt over de afhandeling van de meerkosten. Over discussie was ontstaan tussen de gemeente en ProRail. Het betrof een afspraak over een deel van de totale opdracht voor de plaat. Deze afspraak is door ProRail ook administratief verwerkt door het gespecificeerd niet doorfactureren van een deel van deze meerkosten. Dus de juridische afhandeling van het geheel zal plaatsvinden bij de afhandeling van de werkzaamheden rond de plaat. En de verankering wordt op dit moment als laatste onderdeel uitgevoerd. Vraag 2. Wat zijn de consequenties van het ontbreken van dit document? Geen. Vraag 3. Per wanneer ligt een afgerond ondertekend document voor? Medio augustus zal hieraan begonnen worden. U zegt in uw toelichting, sinds oktober werkt u aan. Dat lijkt alsof we al maandenlang aan het schrijven zijn aan een juridisch document. Dat is niet zo. Het juridisch document kun je eigenlijk pas opstellen als het geheel ook volledig afgerond is. Dus medio augustus zal hieraan begonnen worden. Dan zal het wel naar verwachting snel gaan, aangezien er dan geen openstaande uitvoeringsrisico's meer zijn. En we het kunnen beperken tot een financiële afhandeling. Wat is de meest actuele status in deze? Ik denk dat ik dat al beantwoord heb in de vorige vragen. Meer werk gestegen met 1,4 miljoen, minder werk, pastoraal en meer werk tweede orde levert een extra kostenpost van 500.000 euro op. Extra kosten, zwaardere verankering, bracht 900.000 euro met zich mee. Per wanneer en hoe was u van deze extra kosten op de hoogte? Januari 2015. Wat overigens wel van belang is om te benadrukken, is dat we deze kosten opvangen binnen de grondexploitatie die u hebt vastgesteld eind 2014. En we zullen natuurlijk de risicovoorziening waar we dit uit kunnen halen. We zullen een nieuwe risicoanalyse uitvoeren om te kijken hoe robuust die nog is. Hoe hebben deze extra kosten kunnen ontstaan? Vraag 6. Nou, voor de pastoraal waren al voorbereidingskosten gemaakt, waardoor niet het volledige bedrag dat hiervoor was gereserveerd als besparing kon worden gerealiseerd. Betreft in deze dus geen meer kosten, maar minder besparingen. En voor de verankering werd bij de aanvraag voor de vergunning door de uitvoerder helder dat meer en zwaardere ankers vereist werden, omdat ze geen tijdelijke tijdens bouw Zuid, maar permanente 100 jaar functie krijgen. En dit zijn wel meer kosten. Overigens, dit staat ook in de raadsinformatiebrief die u hebt ontvangen. Wat heb je ondernomen om deze kosten op het minimum te beperken? Nou, we hebben uitvoerige gesprekken met ProRail plaatsgevonden, waarin we gezamenlijk hebben opgetrokken richting uitvoerder en vergunningverlener. Dat zijn wij overigens zelf. Welke concrete uitvoeringsrisico's bestaan nu nog steeds en hoe houdt u deze in de hand? Nou, zoals eerder vermeld, de verankering is op dit moment nog een uitvoering. Wij samen met ProRail monitoren dit wekelijks. De grondexploitatie Zuid kent een tekort van 6,8 miljoen euro. Welke stappen hebben we sinds oktober vorig jaar gezet om dit tekort te dichten? Nou, ik pak even deze vragen die u hier stelt, en het gaat met name ook over de contacten met de provincie, pak ik even samen. U zegt, de miljoenen vliegen om de oren. Zijn het wel altijd steeds dezelfde miljoenen? Die 6,8 miljoen als subsidieverwachting is al geformuleerd in de grondexploitatie die u eind vorig jaar hebt vastgesteld. Het gaat hier dus ook niet sterk om een tekort, maar om een subsidieverwachting. Grondexploitatie is in wezen rond. En als het gaat om de kosten die gemaakt moeten worden, daadwerkelijk krediet verlenen om aanspraak te maken op die 6,8 miljoen, dan gaat het om een kredietverlening die plaats zal moeten vinden medio 2016. Dus als het gaat om actualiteit, we hebben nog een vol jaar om dat rond te krijgen. En daarmee kom ik ook wel op een algemener punt. Ik heb dat punt vaker gemaakt hier. Ik zal het weer opnieuw maken, omdat u ook deze vragen weer stelt. De vragen stellen staat u natuurlijk vrij. Maar het algemene punt is wel dat het natuurlijk geen proces is waarin je kunt zeggen, nou ja, gisteren hadden we 10.662 euro op de rekening staan en morgen hebben we 10.832 euro op de rekening staan. Oftewel, het is een proces waar partijen met elkaar in gesprek gaan, zaken ook verkennen. Ik ga dus ook niet precies zeggen van dan met die gesproken, dan daar gebeld, dan die langs geweest, maar er vindt wel contact plaats. Waarbij we dus kijken welke rol de provincie kan spelen, niet om een tekort af te dekken, maar om bepaalde elementen van het maandkwartier te subsidiëren. Elementen die nu net een hoogstedelijke karakter, een hoogstedelijke kwaliteit ook geven aan dit project. Goed, rapport Touw. Is bekend wanneer u het collegebesluit neemt dat rapport Touw openbaar maakt? Niet tot op de dag, en dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag. Zo ja, op welke datum gaat dit gebeuren? Laat ik het zo als volgt toelichten. We gaan het rapport al openbaar maken. Op dit moment is er een collegevoorstel in voorbereiding. Daarnaast moeten we ook bij het rapport al kijken naar welke delen we openbaar kunnen maken en welke niet. Waarom? Er zitten ook elementen in het rapport al die betreffen aanbestedingen die nog moeten plaatsvinden. En dat is natuurlijk zeer gevoelige informatie die we natuurlijk niet openbaar kunnen maken. Nou, dat hele proces vindt nu plaats. Laat ik hier zeggen dat ik u met zekerheid kan zeggen dat het rapport Touw in openbaarheid besproken kan worden in de eerstkomende commissievergadering en CQ-raad als dat nodig is, na het zomerreces. Dan hebben we een duidelijke, harde indicatie. Invulling maandkwartier. Hoe duidt u het feit dat momenteel pas 2 van de 30 sinds eind vorig jaar te koop staande maandkwartierwoningen verkocht zijn? Nou ja, op dit moment zijn er van de 30 koopwoningen nog 12 woningen verkocht, CQ in optie. Onderoptie heet dat dan. De splitsing ten gevolge van het kadaster was nog niet klaar, waardoor de notaris niet kon transporteren. Dit is nu geregeld. En de opties zullen omgezet worden in harde koop. Feit is dat van de verleende opties er thans 2 woningen via de notaris al verleden zijn. Oftewel, dit is een proces wat men ingaat, waarbij men dus geleidelijk aan die opties ook omzet in koop. En dat is wel degelijk duidelijke belangstelling is voor de koopwoningen. De huurwoningen, is u wellicht ook al bekend, die zijn eigenlijk op een aantal na zijn die verhuurd. Hebt u kennis genomen van het feit dat van de Jumbo XL ruimte in Noord circa 4000 vierkante meter van de 6000 vierkante meter te huur staan? Nou, de situatie is als volgt. Jumbo heeft een huurcontract met Maankwartier BV voor de totale 6000 vierkante meter. Dat hebben ze die gehuurd. En Jumbo kijkt, maar ook dit is een antwoord dat ik al eerder heb gegeven aan u, aan de raad. Jumbo bekijkt of zij een deel daarvan gaat onderverhuren aan andere formules, waardoor je een mix van formules in die ruimte krijgt. En dat mag conform de huurovereenkomst. Maar er ligt dus een getekende huurovereenkomst tussen Jumbo en het Maankwartier voor de totale 6000 vierkante meter. Per wanneer gaat de kogel door de kerk of de bouw van een Maanhotel wel of niet zal plaatsvinden. Gemeente heeft vernomen, heeft men hier keurig ook opgeschreven en dat is ook terecht denk ik. Want bij de invulling is het natuurlijk de invulling door derden. Hè. Weller is daarmee bezig, Jongen is daarmee bezig. Wij krijgen die informatie wel, maar wij zijn zelf niet degene die vastgoed verhuren of verkopen al daar. De gemeente heeft vernomen dat de onderhandeling met de belegger zich in de afrondende fase bevinden. Dat die onderhandelingen dus ook voorspoedig verlopen op dit moment. En ja, nou ja, even toch als kers op de taart, hebt u ook vanochtend tot uw grote vreugde natuurlijk kunnen lezen dat het hoofdkwartier van Arriva in het Maankwartier gevestigd zal worden. Ik denk als het oude station er nog had gestaan, dat Arriva voor een andere plek had gekozen.
Dank u zeer, wethouder Braken. Ik kijk in de richting van de vragensteller, de heer Leers, of er nog behoefte is aan aan nadere vragen, dan stel ik u daartoe nu in de gelegenheid. En
dank
ik kijk tegelijkertijd even rond of er nog andere mensen zijn.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Vorig jaar oktober is een raadsbesluit genomen wat betreft de grondexploitatie Maankwartier. Toen werd aangegeven dat op korte termijn er een juridisch document zou liggen wat betreft de meerwerken aan de plaats. Nu geeft de wethouder aan medio augustus. Hoe rijmt dat met de uitspraken die vorig jaar oktober zijn gedaan? En hoe kan het dat dat zo lange termijn verschil tussen zit? De wethouder geeft aan dat men wat het meerwerk betreft in januari 2015 al op de hoogte was. Waarom heeft het dan geduurd tot de voortgangsrapportage van deze maand om te informeren dat het meerwerk met 1,4 miljoen is toegenomen? Het rapport Touw, dat is wat mij betreft duidelijk, is na de uitspraken die de wethouder gedaan heeft, de komst van een Jumbo XL definitief van de baan, omdat men naar 4000 vierkante meter onderverhuur kijkt. En dan wat betreft de kers op de taart, zoals de wethouder het noemde, de hoofdvestiging van Arriva komt in het Maankwartier. Is dat op de plek waar op dit moment de kantoorruimte van Veolia zich bevindt en is het dus Lodom Oud-IJzer of betekent dat een toename van verhuurde ruimte? Dank u wel.
Dank u wel. Dus het woord aan de heer Dame.
Voorzitter, mag ik de heer Leers ook een vraag stellen?
Dat mag wel.
Dat mag.
Jawel.
Ja, zeker, dat mag.
Ja?
Ja. Ja, ja.
Ik wilde de heer Leers de volgende vraag stellen. Is zodanig altijd geïnteresseerd in het Maankwartier dat we om de havenklap dezelfde vragen voorgeschoteld krijgen. En is de heer Leers het met mij eens dat hij iedere keer opnieuw antwoorden vraagt die wij al lang hebben en dat hij zich niet inderdaad bezighoudt met de actualiteit? De heer Leers?
Meneer de voorzitter, ik zal de volgende keer de vragen stellen aan de fractie van de oudere partij Heerle, omdat die kennelijk over meer informatie bezit dan onze fractie. Als de oudere partij Heerle zich de moeite zou getroosten om de raadsinformatiebrief te lezen, dan zouden ze ook de conclusie trekken dat geen enkele van de antwoorden vanavond gegeven uit die stukken te destilleren valt. Dus hetgene wat de heer Dame daar zojuist gevraagd heeft, ja, dat wil ik als onbenullig bestempelen.
Dan geef ik het woord aan... Ik heb zojuist hebben geïnventariseerd wie vragen wil stellen. Dan krijgt u de gelegenheid... Nee, dan krijgt u de gelegenheid nu om vragen te stellen. De heer Peterman.
Vraag aan de wethouder. Hoe lang heeft men nog om het voor het vinden van de eindbelegger voor het Maanhotel en voor de parkeergarage Zuid? Met andere woorden, wanneer gaat daar de schop in de grond? Men is er aan het graven, maar wanneer... Laat ik zeggen, worden de eerste stenen van het hotel gelegd, zeker verwacht.
Dat waren de vragen vanuit de zijde van de raad. Daar geef ik het woord aan wethouder Braak.
Ja, voorzitter, dank u wel. In oktober, toen we de grondexploitatie vaststelden, waren we nog in de veronderstelling dat een juridisch document de enige mogelijke manier was om tot een schriftelijke overeenstemming te komen als het ging om die meerwerkkosten. Inmiddels is dat dus op een andere manier opgelost door het niet doorfactureren van die kosten. En daarom zei ik ook bij uw tweede vraag van wat voor consequenties heeft het. Het heeft geen consequenties, want het is wel degelijk op deze manier opgelost. En nu gaan we wel, waarom nu zo laat? Nou ja, omdat dat laatste stukje verankering toch langer geduurd heeft, zodra dat ook afgerond is, dan kun je er een punt achter zetten en kun je dat ook afhechten in een juridisch document. Januari 2015, waarom nu pas die informatie via de raadsinformatiebrief? Ja, omdat uiteindelijk de kosten wel gewoon opgevangen worden binnen de grondexploitatie die u zelf als raad hebt vastgesteld. Op het moment dat wij een beroep hadden moeten doen natuurlijk op een algemene reserve, dan waren we natuurlijk eerder naar u toegekomen. Daar gaat u ook over, dus het budgetrecht van de raad. Jumbo XL van de baan, nou, daar blijkt nog niks van. Het enige wat duidelijk is dat er een huurcontract ligt, een huurovereenkomst van de Jumbo met het maandkwartier. En dat men kijkt hoe men die 6000 vierkante meter gaat invullen. Dat kan nog op allerlei manieren, wellicht ook door onderverhuren. En Arriva, ja, laat ik erop wijzen dat Arriva, de plek is nog niet bekend, er wordt naar gekeken waar men dat in het maandkwartier zou kunnen gaan vestigen. Maar het verschil is wel dat hier echt om een hoofdkwartier ook gaat voor Limburg. En dan de vraag van de heer Peterman, die kan ik niet op de dag nauwkeurig zeggen. Nogmaals, ook omdat dat echt iets is wat bij derden ligt. Wat ik wel weet is dat als het gaat om het hotel, dat men wel in de zomer daar duidelijkheid over moet hebben. En dat daarom ook heel goed is dat men nu heel ver is in dat onderhandelingsproces, zonder dat hier natuurlijk de garantie kan worden gegeven dat dat ook daadwerkelijk dadelijk positief wordt afgesloten. Hopen we natuurlijk wel.
Dank u zeer. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van het vragenuur. En zou ik willen overgaan naar agenda punt 2, het vaststellen van de agenda van de openbare raadsvergadering van vandaag. En ik begin met de raad te vragen of er onderwerpen zijn die wat u betreft zouden moeten worden afgevoerd van de agenda. De heer Bertolet.
Voorzitter, gezien de onzekerheid met betrekking tot de ontwerpbegroting 2016 van het WOZL, naar aanleiding van de rechtelijke uitspraak, vraag ik me af wat het nut ervan is om nu een zienswijze te geven op een begroting die dus met tal van onzekerheden omgeven is. Ik zou dat eigenlijk willen afvoeren. Of het zou zo moeten zijn, dat weet ik niet, maar dat hoor ik dan graag van het college, of dat er een technische reden is om dat nu alsnog te doen.
De begroting dient voor een bepaalde dag overal in procedure te zijn gebracht en te zijn besproken. Men is aan bepaalde deadlines gebonden. Tegelijkertijd, als er zaken zijn die van hele grote invloed vervolgens daarop zijn, zullen die met een begrotingswijziging op een bepaalde wijze aan u worden voorgelegd. Gelet op het antwoord van de wethouder kan dat jammer genoeg niet vandaag worden meegenomen. Maar de wethouder zal de raad daar zo snel mogelijk in meenemen. Zijn er punten waarvan iemand vindt dat ze moeten worden afgevoerd? Dat is niet het geval. Dan vraagt de raad of er agendapunten moeten worden opgevoerd. De heer Peterman.
Ja, voorzitter, we hebben 13 mei hebben we een commissievergadering gehad met onderwerp Apollohal Ottervoort. Ik heb daar gisteren een aantal antwoorden opgekregen met betrekking tot de gestelde artikel 35 vragen. En wensen we deze het onderwerp Apollohal Ottervoort op te voeren. De vragen die ik erover heb gesteld, de additionele vragen, liggen al bij de wethouder. Die heeft ze gekregen gisteren. En ik zou dat graag willen opvoeren.
Dan kijk ik of er tenminste 7 andere leden in deze raad het verzoek van de heer Peterman willen steunen. Dat is het geval en daarmee is dit onderwerp opgevoerd op de agenda. Dan kijk ik even naar de moties vreemd aan de orde van de dag. Daar heb ik in elk geval een motie van de Partij van de Arbeid gezien over de wietteelt. En die zou ik vervolgens ook willen opvoeren op de agenda conform gebruik. Is dat zonder nadere stemming in deze raad. Ik kijk even naar de griffier voor de volgorde.
Dat, wat dat? Bekerman? Dan wordt agenda punt 15 de kwestie Apollohal. En agenda punt 16, agenda punt 16 wordt de motie vreemd aan de orde van de dag. De heer Bertolet?
In goede orde, wij dienen ook een motie in, maar dat is in het kader van agenda punt 14. Maar ik denk dat dat inmiddels bekend is, want die stond eerst ook als motie vreemd aan de orde te boek.
Dat, dat is bekend dat... Het is bekend dat u een motie aan de orde wil stellen over Tihange en dat u die wil betrekken bij het, de zienswijze op het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Ik denk dat dat een plek is om dit ook te bespreken. Dan kijk ik of er nog, dan kijk ik nog of er nog andere punten zouden moeten worden opgevoerd. Dat is niet het geval. Wat wij na, de, openba- na het openbare deel van de raadsvergadering nog zullen moeten doen, is een heel kort stukje besloten raadsvergadering, waar dat we de notulen van de vorige besloten raadsvergadering van 27 mei moeten vaststellen. Dus daar wijs ik u op. Dus dat komt na agenda punt 16 aan de orde, als ik het openbare gedeelte heb afgerond.
Meneer de voorzitter.
Meneer Leers.
Wat betreft dat punt in dat besloten gedeelte, ik meen mij te herinneren dat daar gisteren een mailtje over gestuurd is, dat die stukken erin zaken liggen. Normaaliter is het zo dat wij daar wat meer tijd voor hebben om stukken in te zien wat betreft een vergadering. Ik zou daarom willen voorstellen om dat stuk niet nu vast te stellen, maar bij een volgende vergadering, zodat in ieder ook de kans heeft om die stukken in te kunnen gaan zien, omdat je echt fysiek moet gaan, omdat ze onder geheimhouding daar inzage leggen. En het is mij helaas niet gelukt om in het moment van gisteren tot vandaag daar tijd voor vrij te maken. En ik vind het wel van dermate belang om het even na te kunnen lopen. Dank u wel.
Ja, ik zou u dat toch ernstig willen ontraden. Vanwege het feit dat u daarmee de procedure voor benoeming ophoudt. Want uiteindelijk de notulen van de besloten vergadering, die zullen naar de commissaris van Koning en de minister moeten worden gestuurd. En die kunnen vervolgens ook pas de nodige voortgang maken in hun besluitvorming, of in hun advisering respectievelijk besluitvorming, wanneer ze die nadere stukken van ons hebben gekregen. Dus ik zou u toch ernstig in overweging willen geven dit stuk besloten vergadering vanavond te doen. Het is een woordelijk verslag van een vergadering waar u in elk geval zelf ook bij aanwezig bent geweest.
Meneer de voorzitter, als ik kort mag. Het is voor mij persoonlijk gebruikelijk om natuurlijk even na te kijken. Dus ik zou u willen vragen om mij dan enige momenten te geven om die stukken voor aanvang van dat gedeelte nog even te kunnen bekijken.
Ik denk dat we straks, laat ik zeggen, dat we tussen het openbare gedeelte en het besloten gedeelte, daar kunnen we best een minuut of vijf schorsen. Dan heeft u in elk geval de gelegenheid om dat nog even door te lopen. En dat houdt de vergadering verder en ook de procedure dan niet op. En dan kunt u toch op een ordentelijke wijze aan uw verantwoordelijkheid invulling geven.
Prima, waarvoor dank.
Dan kom ik bij de vraag welke agendapunten als hamerstuk kunnen worden afgedaan. Ik loop ze even per agendapuntnummer langs. Als iemand de hand opsteekt, dan weet ik dat diegene daar in elk geval een bespreekpunt van wil maken. Agendapunt 3, vaststellen van de notulen. Bespreekpunt. Agenda punt 4, het kennisnemen van de ingekomen stuk en de wijze van afdoening ervan. Dat is een hamerstuk. Agenda punt 5, het verlenen van toestemming aan het college van BMW tot treffen van het openbaar lichaam, het gegevenshuis. Et cetera. Dat is een zin die volgens mij niet helemaal loopt. In elk geval gaat het over het gegevenshuis. En ik zie dat dat als hamerstuk kan worden afgedaan. Agenda punt 6, het regionaal ambitiedocument Parkstad Limburg Energietransitie, ook al bekend als Palet. Dat kan als hamerstuk worden afgedaan. Agenda punt 7, het geven van de zienswijze op de proforma ontwerpbegroting van de GGD Zuid-Limburg en op de keuze van toekomstscenario 2,5. Dat kan als hamerstuk worden afgedaan. Agenda punt 8, het geven van de zienswijze op de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling reinigingsdiensten. Dat wordt ook een hamerstuk. Agenda punt 9, het geven van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van WOZL. Dat wordt een bespreekstuk. Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 Stadsregio Parkstad Limburg. Dat wordt een bespreekstuk. Het geven van een zienswijze op het jaardocument 2014 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Agenda punt 11. Dat wordt een bespreekstuk. Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2016. Agenda punt 12. Dat kan als hamerstuk worden afgedaan. Agenda punt 13, het geven van een zienswijze in zaken de toekomstscenario's GAOR over de periode 2016-2019. Agenda punt 13, dat kan als hamerstuk worden afgedaan. Het geven van een zienswijze op het regionaal risicoprofiel veiligheidsregelder is in elk geval een motie aangekondigd. Dus dat wordt daarmee zonder meer een bespreekstuk. En vervolgens hebben we nog twee agendapunten die vanavond zijn toegevoegd. Een tweetal agendapunten voor het openbare deel en vervolgens nog een besloten deel. En dat zal nader besproken worden. Dan concludeer ik dat agendapunt 4, 5, 6, 7, 8, 11, 8, 12 en 13... hiermee als hamerstuk zijn afgedaan. Tien is bespreken. Dan kom ik bij de agendapunten die ter bespreking voorliggen vanavond. En dat is in de eerste plaats het agendapunt 3, het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Heerlen van 12 mei 2015... Wie wenst daarover het woord? De heer Leers, nog anderen? Dat is niet het geval, dan krijgt de heer Leers het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Ik heb tijdens de vorige raadsvergadering ook aangegeven dat in de notulen nog een aantal vragen opgenomen stonden en dat die nog beantwoord moesten worden. Ook deze keer is dat helaas weer het geval. Ik geef u twee voorbeelden. De aantallen passagiers die van station richting Aken gaan en het juiste informeren wat betreft de informatie die de basis was voor het amendement wat de vorige keer werd ingediend en ook weer werd ingetrokken. Dat zijn twee voorbeelden en volgens mij zijn er nog meer vragen die openstaan en het is gebruikelijk dat gestelde vragen ook beantwoord worden. Dank u wel.
Ik ga ervan uit, maar dan kijk ik met name in de richting van de griffier, dat er ook vanuit de zijde van de griffie, daar waar nodig, het college gerappeleerd wordt als er nog punten openstaan. En de heer Leers heeft een aantal punten aangekaart. Als er vraagpunten openstaan, dan worden die beantwoord zodra daar een antwoord op gegeven kan worden. Is dat daarmee voor de heer Leers afdoende?
Meneer de voorzitter, dat is duidelijk en ik meen mij te herinneren dat bij één of twee van deze vragen dat woordelijk ook zo weergegeven is de vorige vergadering, dat men op korte termijn zou antwoorden. Ja, we zijn nu inmiddels alweer een vergadering verder, dus gezwinde spoed. Dank u wel.
Goed, de griffie wordt gevraagd daar nog even een update van te maken en ik denk dat het goed is om dat ook nog even met uw raad kort te sluiten, dat er niet ergens nog iets in het luchtledige blijft hangen. En het college de antwoorden kan geven. Dan is daarmee agenda punt 3 afgedaan. Natuurlijk zijn vastgesteld. Dan kom ik bij agenda punt 9. Het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 van WOZL. Wie wenst het woord? De heer Dame wenst het woord. Nog iemand anders het woord? Dat is niet het geval. Het woord is dan de heer Dame.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan wat dat betreft heel, eigenlijk toch wel heel kort zijn.
Er worden zienswijzen gevraagd en ik weet dat deze begroting voor 15 juli bij de provincie moet zijn ingediend. Wat dat betreft zijn wij niet tegen het indienen van de begroting. Ik denk dat dat ook niet juist is. Maar ik wil wel in het kader van de zienswijze heel duidelijk aangeven dat ook vanuit de antwoorden die wij ontvangen hebben bij de vragen die we gesteld hebben met betrekking tot de WOZL, dat wij niet amused zijn met betrekking tot de wijze waarop we deze begroting nu positief moeten benaderen. We weten, en ik denk als we kijken naar de consequenties die aan deze begroting nog kleven, die nog uitgevoerd dienen te worden, waar de antwoorden nog van binnen moeten komen, de financiële consequenties ook van deze begroting nog wel eens anders zouden kunnen uitvallen als dat ze op dit moment hier voor liggen. Dus wat dat betreft wil ik toch het college meegeven om in het kader van het vaststellen van de begroting enige bezorgdheid namens onze fractie in deze als zienswijze mee te nemen.
Dank u zeer. Dan nodig ik wethouder De Beer uit om hier een korte reactie op te geven. De heer Bertolet wens ook nog het woord.
Eigenlijk een aanvulling op hetgeen ik eigenlijk al gezegd heb. De vraag is in hoeverre we hier echte informatie aan kunnen ontlenen, omdat er nog zoveel onzekerheid aan deze begroting zit. Dus ik sluit me wat dat betreft in feite aan bij de heer Dame. Maar dat heb ik eigenlijk ook al eerder gezegd. Dus,
Dat was inderdaad al tot ons gekomen. Wethouder De Beer.
Ja, voorzitter. Duidelijk signaal, terecht ook. Ja, nogmaals. Ik kan niet ingaan op de consequenties van het vonnis, omdat we dat nog aan het uitrekenen zijn en die consequenties aan het overzien zijn. Neemt niet weg dat we nu wel zeg maar de begroting in de richting van de provincie moeten indienen. En daarvoor is een zienswijze van de raad nodig. Dat die doorkruist is door het vonnis van vorige week, dat is duidelijk. En ik denk dat het goed is dat de raad haar gevoelens daarover ventileert en laat meewegen in de zienswijze.
Ja, dan concludeer ik dat de formele zienswijze zoals in het raadsbesluit staan, dat dat niet wordt aangepast. Maar dat de wethouder wel de toezegging heeft gedaan uw bezorgdheid mee te nemen naar het bestuur van de WOZL.
Ja, precies.
Dan kijk ik of dat daarmee dit agendapunt afdoende is besproken. En is agendapunt 9... daarmee afgehandeld. Agenda punt 10, het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 Stadsregio Parkstad Limburg. Wie wenst daarover het woord? De heer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. Voorzitter, we moeten een zienswijze geven op de ontwerpbegroting 2016 van de Stadsregio Parkstad Limburg. En dit onderwerp is ook besproken tijdens de commissie BD. Bij de commissie lag een concept, voorstel en besluit voor, waar verder geen enkele kritiek op is gekomen van de zijde van de commissieleden. En in dat voorstel en besluit stond dat deze raad instemt met het voorliggende besluit, maar er stond ook een enkele kritische kanttekening bij. En dat waren er een viertal. En nu vandaag ligt er een nieuw voorstel voor, zonder dat de raad daar een uitspraak over heeft gedaan, waarbij twee van die kritische kanttekeningen zonder meer verdwenen zijn. Persoonlijk, en als stadspartij, zouden wij er prijs op stellen dat die kritische kanttekeningen, die gaan over het ontstaan van een vacature, en dat er dan niet meer per se weer tegen het maximumtarief een nieuwe moet aangenomen worden, dat er inspanningen gedaan moeten worden, verplaatsing van formatieve medewerkers, en dat de huisvesting niet duurder mag zijn als de opgesomde 268.000 euro. Wij zouden die heel graag willen handhaven in de zienswijze, want die is ook zodanig besproken in de commissie en eigenlijk was iedereen het daarmee eens. De mensen, de partijen die vertegenwoordigen.
De heer Bertolet. Ik zie hem binnensmonds even iets zeggen, maar ik denk dat het goed is om dat via de interruptiemicrofoon te doen. Wanneer u een kanttekening wil plaatsen, ik u een vraag wil stellen.
Nou ja, voor de heer Hazen zei iedereen was het daarmee eens. Ik ben blij dat de twee kritische kanttekeningen verdwenen zijn, want ik vond die ten onrechte.
Helder.
Ik wil dat wel motiveren.
Maar dat is dus niet aan de orde geweest tijdens de commissie, dat dat voor
iemand ten onrechte zou zijn geweest. Dus anders zou ik daar toch wel heel graag een toelichting op hebben, maar wat ons betreft zou dat moeten gehandhaafd worden blijven. Ten tweede, meneer de voorzitter, we hebben in de commissie besproken dat wij hier een ontwerpbegroting hebben voorliggen, waaruit je nergens kunt opmaken wat de tegenprestatie is voor het geld wat uitgegeven wordt door Parks uit Limburg. En in de begroting staat ook dat die begroting die moet je niet loszien van het jaarplan, want zonder jaarplan weet je niet wat Parks uit Limburg nu wel gaat doen voor dat geld. En dus wat de stadspartij betreft zouden wij eigenlijk op prijs stellen dat in onze zienswijze van de raad wordt opgenomen dat er eigenlijk geen oordeel geveld kan worden over deze begroting, want we weten helemaal niet wat de tegenprestatie zal zijn. De wethouder desgevraagd wist eigenlijk ook niet meer aan te geven als de onderwerpen waar ze zich mee bezighouden. Maar wat daaruit moet komen, daar is geen uitspraak over gedaan tijdens de commissievergadering. En ten derde, voorzitter, en dat is een kanttekening die ik wil maken, die heb ik ook al vorig jaar gemaakt ten aanzien van Parks uit Limburg. Ook nu weer staat er een opsomming dat er 9,5 FTE werkzaam is bij Parks uit Limburg. En als je het tarief telt wat daarvoor begroot is aan salariskosten, dan is dat een gemiddeld salaris van 88.000 euro jaarsalaris. En wij vinden dat toch aan de hoge kant. Ik weet dat we daar nu niks aan kunnen doen, maar ik wil die kanttekening wel gemaakt hebben. Dat was het.
Dank u zeer. Wens ook iemand anders het woord vanuit de zijde van de raad? Dat is niet het geval. Dan vraag ik wethouder Aerts om namens het college te antwoorden.
Voorzitter, twee zaken. Met het laatste te beginnen. De vraag die de heer Hazen van de Stadspartij stelt, naar aanleiding van de inhoud. Ja, ik wil er toch aan herinneren dat in de gemeenschappelijke regeling duidelijk is aangegeven welke taken er worden uitgevoerd door de Parkstad-organisatie. Welke taken de 9,5 FTE op zich hebben genomen. Zij ondersteunen en bereiden de werkzaamheden, de kerntaken, de 5 kerntaken van het Parkstad bereiden zij voor, ondersteunen zij. En daarmee ondersteunen zij ook de bestuurscommissies, waarin alle bestuurders van deze regio vertegenwoordigd zijn. Dus ik denk niet dat ik verder daarop hoef in te gaan wat de taken zijn, want die zijn duidelijk vastgelegd in de GR.
Voorzitter, de wethouder geeft nu aan ze ondersteunen. En in de vorige commissievergadering gaf hij aan wat de taakgebieden waar ze bij bezig waren.
Ja.
Maar ik denk dat een begroting en een jaarplan moet bevatten wat je concreet wil bereiken op dat gebied. En dat weten wij dus nu nog niet. En dat wist de wethouder ook niet aan te geven tijdens de commissievergadering. Misschien weet hij dat nu wel, maar...
Nee, dat zal hij niet weten en dat kan hij ook niet vertellen, omdat dat de taken zijn die binnen de verschillende bestuurscommissies worden opgepakt, waar uitvoering wordt gegeven aan de eerder opgelegde taken. Dus ik denk niet dat het goed is om in deze begroting, die een andere begroting is dan dat we in het verleden gewend waren, om daar dieper op in te gaan. Voorzitter, en dan de zienswijze. Ik denk dat het goed is juist aan deze raad om te beoordelen, want het is in feite een zienswijze van de raad. We hebben in eerste instantie een voorzet gedaan en doordat er naderhand ook nog wel een overleg heeft plaatsgevonden met Parkstad, ervan overtuigd dat zij nog steeds de opdracht hebben om binnen de taakstelling te blijven van de huisvesting. Maar dat het in ieder geval een zaak is die wij nader zullen moeten vernemen van hen. Ik denk ook dat het aan de raad is, en ik zou dan aan u willen voorstellen, meneer Hazen, om aan deze raad voor te stellen of u die zienswijze alsnog ingebracht wil hebben en het aan de raad over te laten.
Ja, dat zou ik ook willen voorstellen, want ik heb tenminste één ander geluid gehoord. En voor de rest heb ik uiteraard nog geen geluiden gehoord. Dus ik kan op dit moment niet concluderen dat de raad in meerderheid andere zienswijzen zou kenbaar willen maken. Dus ik zou de heer Hazen in overweging willen geven als hij hele concrete zienswijzen in dit raadsbesluit opgenomen zou willen zien, om dat dan toch met een amendement aan de raad voor te leggen.
Voorzitter, de heer Hazen. Voorzitter, ja, als we dat als amendement moeten gaan doen, dan wil ik eigenlijk concreet voorstellen om het raadsvoorstel zoals het in concept bij ons voorlag tijdens de commissievergadering. En ik zeg nogmaals, tijdens de commissievergadering heb ik geen enkele partij gehoord die kritisch was op dat voorstel en besluit, om dat alsnog hier aan dit als zienswijze op te nemen. Ik snap ook niet, normaal vragen wij in een commissie zelfs wel eens bij meerderheid om een concept of een besluit aan te passen, en dan gebeurt het niet. En nu heeft niemand erom gevraagd en nu wordt het bijna ongemerkt aangepast. Ik vind het ook een rare gang van zaken. Eerlijk gezegd, ik heb dat nog nooit eerder meegemaakt op deze manier.
Wat ik als voorzitter constateer is dat er stukken in de commissie zijn behandeld. Vervolgens constateer ik dat er een raadsvoorstel hiervoor ligt. En als dat niet is wat een raadslid of uiteindelijk een raadsmeerderheid wil, hè, dat hij toch wil terugkeren naar het oorspronkelijke voorstel, of met andere voorstel wil komen, ja, dan zult u toch echt met een amendement moeten komen. En ik wil u daar toe in de gelegenheid stellen, maar dan zal op dit moment even hard gewerkt moeten worden tussen u en de Griffie, opdat we dan ook wel weten, dat de hele raad wel weet, waarover besloten kan worden. Dus ik kijk even in de richting van de heer Hazen of dat is wat u wil.
Dat lijkt me het minste wat er zou moeten gebeuren in de ogen van de Staatspartij, voorzitter. Dat het concept voorstel, zoals het voorlag in de commissie BD, ook vandaag in de raad wordt voorgelegd. En dat is toen ook besproken. Ik heb dat hier bij me, maar ik neem aan dat de Griffie het digitaal heeft, want het staat op de site van de commissie BD als agendapunt daar behandeld. En daar staat voorstel en besluit. We hoeven het alleen maar over te nemen. En als ik daar even overleg voor moet hebben met de Griffie, is dat ook geen probleem. Dan vraag ik u om dit agendapunt even naar achter te schuiven, zodat we het straks behandelen met een amendement, als dat moet. Ja.
Dan schors ik op dit moment de beraadslaging over dit onderwerp. Dan gaan we wat mij betreft door met het volgende onderwerp, om in elk geval de heer Hazen en de Griffie in de gelegenheid te stellen die documenten te produceren, opdat de raad alle gelegenheid heeft om zich inhoudelijk uit te spreken ook over het voorstel van de heer Hazen. Kan deze procedure uw instemming wegdragen? Dat is het geval. Dan komen wij later deze avond terug op agenda punt 10. Dan besluiten we daar nu dus nog even niet over en gaan wij nu door met agenda punt 11. Het geven van een zienswijze op het jaardocument 2014 van de veiligheidsregio Zuid-Limburg. En daar had ik in elk geval de heer Van Kempen gezien, die daar graag het woord over wil voeren. En ik kijk even verder rond in de raad of er ook nog andere raadsleden hierover het woord willen voeren. Dat laatste is niet het geval. Mag ik dan de heer Van Kempen vragen zijn inbreng te leveren? Het woord is aan de heer Van Kempen.
Voorzitter, wij kunnen toch kort zijn. We hebben uitgebreid in de commissie LO dit punt besproken. Wij kunnen ook instemmen, met name met het financieel gedeelte, maar ik wil hier toch wel even vermelden dat we toch wel wat moeite hadden met een aantal vragen die niet beantwoord konden worden ter plekke. En dat we dus ook als commissie afgesproken hebben van nou, dit krijgt een staartje in het najaar, waarop we dus op een aantal punten weer in gaan. Dus dat wilde ik hier toch nog even vermeld zien.
Dank u wel, meneer Van Kempen. Ik denk dat het terecht is dat u daar aandacht voor heeft gevraagd en dat u dit nog even wil vaststellen. Naar aanleiding van de commissievergadering heb ik in elk geval de brandweercommandant van Heerlen, de heer Van Kalmthout, gevraagd om de raad ook, zodra de raad of zodra de commissie dat wil, in te gaan op tal van feitelijke vragen die er leven. En de heer Van Kalmthout is op elk gewenst moment beschikbaar voor uw raad om ook de informatie te geven. Daar waar het gaat om zaken die de hele veiligheidsregio aangaan, daarvoor is het goed dat de raadscommissie met de veiligheidsregio en het MCC in overleg treedt. En ik heb u eerder aangegeven dat voor zover het nodig is dat ik daar een begeleidende rol in vervul, dat ik dat van ganser harte doe. Want de raad heeft uiteraard recht op de informatie die u wenst. Maar omdat het hier over grote uitvoeringsorganisaties gaat, groter ook dan de schaal van Heerlen, is het ook van belang dat u rechtstreeks spreekt met de mensen die, laat ik zeggen, in de vuurlinie staan. Om vervolgens ook de discussie in de raad met de vertegenwoordiger vanuit het college te kunnen voeren. Dan is daarmee agenda punt 11 afdoende behandeld en kan de raad tot besluit komen. De raad heeft ingestemd met agenda punt 11. Dan kom ik bij agenda punt 14. Agenda punt 14, het geven van de zienswijze op het regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2015. Daar had de heer Bertolet in elk geval van aangekondigd dat hij het woord wilde voeren. Zijn er nog andere fracties die in eerste termijn het woord willen voeren? Dat is niet het geval, dan is het woord aan de heer Bertolet.
Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben inderdaad in het kader van agenda punt 14 gemeend een motie te moeten indienen samen met de VVD, waarin wij het college dringend vragen bij de gezaghebbende Belgische autoriteiten aan te dringen op sluiting van de kernenergiecentrale in Tihange. Gezien het feit, en ik denk dat de motie op zich voor zich spreekt en ook iedereen op de hoogte is van de actualiteit en de vermelding daarvan in de media, dat er nogal wat mankementen vertoond zijn, met name nogal wat scheurtjes die ook nog groter bleken te zijn en groter in aantal dan aanvankelijk toegegeven. Waardoor wij gemeend hebben vanuit veiligheidsperspectief, nogmaals, het gaat hier niet om de discussie voor of tegen kernenergie. Het gaat hier om, het is een motie die ingediend is vanuit veiligheidsperspectief en die dus aandringt uit veiligheidsperspectief op sluiting van deze stokoude, verouderde en wat betreft onderhoud achterstallige en daarmee gevaarlijke kernenergiecentrale. Ik denk nogmaals dat de motie voor zich spreekt, ook het dictum. Ik heb inmiddels van de via de griffie een brief gekregen vanuit de veiligheidsregio van vorige week. Die heeft zich gekruist met onze motie. Als ik die brief eerder onder ogen had gehad, had ik het dictum wellicht iets aangepast. Want nu is het inderdaad wel zo dat een aantal elementen uit het dictum, dat die volgens die brief althans, dat men daarmee bezig is. Maar goed, wij blijven toch, om nu die motie nog op de 11e uur te veranderen, heeft weinig zin. Dat horen we dan graag van de wethouder wel, met welke punten men al bezig is en waar we ons dus geen zorgen meer over hoeven te maken. Maar punt 1 en punt 4 blijft in ieder geval overeind en daarmee ook onze motie. Dank u.
Voor ik naar het sprekersstoel te vragen, vraag ik de eerste plaatsvervangend voorzitter van de raad, de heer Meijer, om de voorzittershamer over te nemen.
Dan geef ik de burgemeester het woord voor de beantwoording van de vraag.
Dank u zeer, meneer de voorzitter. Laat ik beginnen met te zeggen dat de situatie van de kerncentrale Tihange de volle aandacht heeft van het bestuur, het stadsbestuur, maar zeker ook van het bestuur van de veiligheidsregio. De bezorgdheid over eventuele incidenten, die delen wij. Ik zeg daar wel bij dat we ons niet moeten baseren op bepaalde berichten in de media om dan te snel tot conclusies te komen. Dat is ook de reden dat ik zo meteen motie wil ontraden.
Maar eerst wil ik nog een nadere toelichting geven. De voorbereiding op rampen en crisis, dat ligt bij de veiligheidsregio. En er worden geen lokale rampen of evacuatieplannen meer opgesteld. Dat gebeurt nu vanuit de veiligheidsregio Zuid-Limburg. Nationaal is een nationaal crisisplan stralingsincidenten opgesteld. En bij een kernincident heeft de Rijksoverheid de regie, ook over de communicatie. De situatie bij de kerncentrale Tihange, dat betreft een complex dossier. En de beoordeling van de veiligheidsrisico's, dat vergt specifieke, bijzondere expertise. We kunnen echt niet afgaan op wat er in krantenberichten staat. Daar zullen we de expertise die daartoe bij de veiligheidsregio's en andere autoriteiten aanwezig is, voor moeten aanboren. Factor die hier, nog eens nader complicerend werkt, is natuurlijk het feit dat het niet een centrale in eigen land betreft, maar wel een centrale die in het mogelijk besmettingsgebied ligt. Dus het grensgebied van Zuid-Limburg zou wel geraakt kunnen worden bij een incident. Er zijn veel meningen en berichten over de centrale in Tihange en daarbij is het van belang uit te gaan van informatie uit de eerste hand die door deskundigen wordt verstrekt. En op initiatief van de veiligheidsregio heeft op 20 mei jongstleden een regionale bijeenkomst voor raadsleden plaatsgevonden met als doel informatie te geven over de actuele veiligheidssituatie van Tihange. De sprekers waren de directeur van de kerncentrale Tihange, de directeur van de autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, de ANVS, Nederland en een vertegenwoordiger ook van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, FANC, in België. Daar had iedereen, elk raadslid, ook de gelegenheid informatie te krijgen en vragen te stellen. Daarvan is op grote schaal gebruik gemaakt. Maar ik heb het meteen al gehoord, na afloop ook van de voorzitter van de veiligheidsregio, en ik heb het vandaag nog even laten checken. Helaas is daar vanuit de Heerlense Raad niemand bij aanwezig geweest. En dan vind ik het wel, dat is geen veroordeling, want ieder maakt zelf uit waar dat hij of zij zijn informatie vandaan haalt. Maar op een dergelijke bijeenkomst, dat is wel de plek waar de informatie gehaald kan worden, omdat je het dan uit de eerste hand van de deskundige krijgt. En volgens mij zou het verstandig zijn om eerst, laat ik zeggen, daar de vragen te stellen die nodig zijn, om vervolgens met elkaar ook de politieke discussie aan te gaan, welke conclusies dat je daar zelf aan zou willen verbinden.
Meneer Sijsselmans van de interruptie.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Even een opmerking richting onze burgervader.
Het zijn van zijn interrupties van een vraag. Hè? Dus ja, als u begint met even een opmerking.
Is de heer burgervader daarvan op de hoogte dat wij vorig jaar hier een voorlichtingsavond hebben gehad voor de gemeente Heerlen?
De waarnemend burgervader.
Voorzitter, waar ik op wijs is dat het dus zeer recent, omdat er vrij recentelijk informatie of berichtgeving is geweest over scheurtjes. Er is wat zorgelijke berichtgeving en ik snap ook dat die berichtgeving door raadsleden wordt opgepakt om het thema te agenderen. Maar juist op grond daarvan is de bijeenkomst vrij recentelijk gehouden. En ik weet niet wat allemaal verteld is in een mogelijke eerdere vergadering met de gemeenteraad van Heerlen. En ik weet in elk geval niet wie daar allemaal precies aanwezig is geweest en welke onderwerpen daar te sprake zijn geweest. Ik wijs alleen op op de meest recente informatiebijeenkomst en welke deskundigen daar aanwezig zijn geweest. Voorzitter, in die bijeenkomst is in elk geval de wens voor een betere en snellere informatieuitwisseling nadrukkelijk aan de orde gekomen. En daartoe zijn reeds de eerste stappen gezet doordat de veiligheidsregio nu ook over alle kleinste incidentjes wordt geïnformeerd. Nadere afspraken over informatieuitwisseling, die worden nader uitgewerkt. Hoe de Belgen communiceren naar aanleiding van kleine incidentjes, of stel er komt een rookwolk of een damppluim uit een van de torens. Dat hoeft niks te betekenen. Maar als je daar niet helder over communiceert, en al zeker als je daar niet helder over communiceert met je buurland en de aangrenzende veiligheidsregio's, ja, dan gaan mensen speculeren en worden mensen angstig. Dus het is van het grootste belang dat er helder en goed en ook overal eenduidig wordt gecommuniceerd. Maar dat wordt op dit moment uitgewerkt. Op de website van de veiligheidsregio staat overigens al veel informatie over de voorbereiding op kernincidenten, welke maatregelen zijn genomen en wat mensen zelf zouden kunnen doen bij een incident. En de informatie en communicatie in zaken kernincidenten, dat heeft voortdurend de aandacht in de veiligheidsregio. De oproep die in de motie wordt gedaan om richting België aan te geven dat de gemeenteraad van Heerlen vindt dat de centrale gesloten moet worden op basis van berichten in de media, die vind ik dan ook te kort door de bocht. En moet ik namens het college ook de motie ontraden. Tegelijkertijd zou ik het signaal dat u afgeeft wel willen meenemen en ook willen oppakken als signaal van, worden die afspraken over die betere informatieuitwisseling? Wat gebeurt er nu? Hè? Naar aanleiding, stel er zou een kernincident of een incident plaats hebben. Ja, dan moet de beleidsreactie en hoe ga je met de burgers om, dat moet ook in het hele gebied hetzelfde zijn. Niet dat de Nederlanders daar anders op acteren dan de Belgen of de Duitsers, maar de mensen moeten zich veilig voelen. En het is in elk geval een dossier wat vanuit de veiligheidsregio buitengewoon goed op de voet moet worden gevolgd. En waar ik mij ook kan voorstellen dat de Raad ook van stappen die worden gezet en afspraken die worden gemaakt, dat de Raad daar ook over geïnformeerd wil worden. Dat de Raad ook vinger aan de pols wil houden. Met een motie zoals die nu voor ligt, die zou ik willen ontraden om reden die ik heb genoemd.
Meneer Bertel, even om een tweede termijn. Hè? Dus wilt u interromperen of wilt u een tweede termijn?
Een reactie in tweede termijn geven. Okay, dat is geen echte interruptie.
Nou, dan gaan we meteen naar de tweede termijn. Dan bent u aan het woord, meneer Bertel.
Dank u. Ja, ik heb de argumenten van onze burgervader gehoord. Maar ik wil toch de motie indienen, omdat ik namelijk vind, hij komt met het argument dat inderdaad niemand vanuit de Heerlense Raad daarbij aanwezig was. Dat klopt. Maar aan de andere kant zijn er genoeg andere raadsleden geweest die met kritische vragen gekomen zijn en die antwoorden gekregen hebben. En die antwoorden neem ik toch heel serieus. En toen is ook, heb ik begrepen, schoorvoetend door die directie toegegeven dat er meer en grotere scheurtjes waren. En dat dat gebrek aan openheid en eerlijkheid, ja, dat maakt bij mij het gevoel van veiligheid of van onveiligheid wat ik heb ten aanzien van Tihange niet groter of kleiner, hoe je het ook wilt formuleren. Maar ik blijf dus bij mijn motie, te meer omdat ik natuurlijk ook de raden van Aken, Maastricht, waarschijnlijk vanavond, maar goed, gezien het feit dat 9 van de 11 partijen al mede ingediend hebben, zullen die ook tot het aannemen van die motie overgaan. En Gulpen-Wittem, dat die inderdaad deze motie ook aangenomen hebben en daarmee aangedrongen hebben op sluiting van Tihange, wil ik daar gewoon solidair mee zijn als regio. U had het inderdaad over eenzelfde reactie die naar iedereen toegegeven moet worden. Nou, wij vinden ook dat we dezelfde reactie moeten geven als die andere raden. Wij willen daarmee solidair zijn. Dus wij zien eigenlijk geen enkele reden om deze motie in te trekken. Ik wil heel duidelijk een reactie en een standpunt van een statement vanuit de Heerlense Raad naar de directie van Tihange en naar de Belgische autoriteit, want het gaat om onze veiligheid. En ja, nou goed, er zijn helaas een aantal voorbeelden van wat dat allemaal met zich mee kan brengen. Ja, ik zou niet kunnen verantwoorden naar mijn achterban dat hier ook gaat gebeuren. En men kan ook, dat blijkt ook uit die bijeenkomsten, men kan en wil geen garantie geven met betrekking tot de veiligheid. Men wil niet verder gaan, en dat vind ik op zich al tragisch, dan het uitdelen van jodiumpillen. Nou, ik heb begrepen van deskundigen dat je het daar niet meer redt. Maar goed, bij ons is dus de verontrusting gewoon groot. En ik wil dus bij deze motie blijven. Met alle respect voor de argumenten van het college.
Ik kan horen dat meneer Bertel zich in ieder geval tot deskundige heeft gewend. Dat is goed te horen. Meneer Hessen.
Ja, ik ben blij met, dank u wel voorzitter, blij met de hartstochtelijke oproep van de heer Wertluit om de motie onverkort te handhaven. Naast advies voor jodiumtabletten zou een ander advies nog kunnen zijn bij een incident in het tirage ga je in het keukenkastje zitten. Dat is ook ver verleden tijd. Wat ik nog wil onderstrepen is dat er bestaan geen kleine incidenten met dit soort kerncentrales. Dus dat betekent dat, volgens mij is het laatste grootste incident in Japan is met haarvatenscheurtjes begonnen. En vervolgens is het een enorme incident geworden. Dus je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Onverkort handhaven en wij steunen deze motie van harte.
Meneer Dame.
Ja, voorzitter. Ik heb ook goed geluisterd naar de woorden die in eerste termijn door de heer Berfelet met betrekking tot deze motie zijn geuit en ook naar het antwoord wat daarop door de portefeuillehouder is gegeven. Maar het baart mij toch zorgen dat wij op 75 kilometer afstand geconfronteerd worden met iets waar we de consequenties op dit moment niet van kunnen overzien. Misschien wel in theorie, maar niet in praktijk. En om te voorkomen dat we het maar zomaar laten gaan indien er iets gebeurt, denk ik dat het goed is om een signaal af te geven namens de Raad van Heerlen, ongekend of we nu wel of niet op 20 mei aanwezig hebben kunnen zijn. We hebben vorig jaar ook een behoorlijke voorlichting gehad met betrekking tot de onmogelijkheden en mogelijkheden die we hadden en die we zouden hebben kunnen krijgen. Ik denk dat het goed is om een statement af te geven in de richting ook van mensen die verantwoordelijk zijn en die op hoger niveau ook omtrent dit onderwerp hun mening kunnen geven. En ik ben ook voorstander ervan om toch dit statement af te geven en om deze motie te steunen.
Ik kijk naar de heer Klaassen, dan mevrouw Winkens en dan de heer Hazen.
Ja, voorzitter. Ondanks het hele duidelijke antwoord van het college zal ook onze fractie de motie ondersteunen. Simpelweg om de solidariteit in de regio te ondersteunen. En ja, dan kan ik aansluiten bij de woorden van de heer Hessen, de heer Bertolet en de heer Dame.
Mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel voorzitter. Als mede-indiener van deze motie is het niet altijd vanzelfsprekend dat we ook naar de beantwoording van de portefeuillehouder erachter blijven staan. Maar in dit geval zeer zeker. Veiligheid voor alles. Veiligheid voor de hele regio. Wij blijven onverkort staan achter het indienen van onze motie.
Meneer Hazen.
Ja, dank u voorzitter. De staatspartij steunt normaal gesproken geen moties voor de bühne. Maar in dit geval vinden wij de toestand Tihosh dermate zorgwekkend dat wij volledig 100%, 120% achter deze motie staan. En dus ook mee willen ondersteunen.
Kijk, heb meneer Jansen nog meer biedt. Meneer Jansen?
Ja, veel meer te bieden is er niet. Maar ondanks het feit dat ze alle vertrouwen in de burgemeester en veiligheidsregio hebben, dat die over de juiste informatie beschikken en ons tijdig en juist informeren hierover, willen we toch uit solidariteit ook deze motie steunen.
Meneer Peterman?
Wij steunen deze motie. Maak er een mooie brief van in uw beste Frans naar de burgemeester van Huy.
Meneer Horsels?
PHV ondersteunt deze motie ook.
Dank u wel. Dan kijk of het college nog wil reageren.
Voorzitter, ik kan vrij kort zijn. Eerst toch even in de richting van de heer Hessen. En dat geldt eigenlijk ook via de heer Hessen naar de hele raad. Ik snap dat er een zekere mate van bezorgdheid is. En dat u als volksvertegenwoordiger dat ook wil ventileren in deze raad. En niet alleen in deze raad, maar dat u dat ook wil overbrengen naar de autoriteiten in Nederland en in België. Dat begrijp ik en ik heb ook gekeken naar het aantal mensen die zich heeft gevoegd bij de heer Bertolet en bij de fractie van D66 en VVD. Dus wat dat betreft zal ik, als de raad deze motie aanneemt, die ook zeker doorsturen. Ik zal daar geen eigen brief in het Frans aan wijden, maar ik zal gewoon de motie doorsturen zoals dat te doen gebruikelijk is in dit soort kwesties. Maar waarom sprak ik de heer Hessen aan? Omdat hij zei, ja, maar ook de ramp in Fukushima, de ramp in Japan, dat is toch ook met haarscheurtjes begonnen. Dat is niet het geval. De ramp in Japan kwam doordat er sprake was van een aardbeving en een tsunami. Dus van een totaal andere orde. En waar ik u voor wil waarschuwen is dat u allerlei geruchten de wereld inbrengt. U bent als raadslid en als volksvertegenwoordiger toch ook niet alleen de vertolker van de gevoelens die er leven in de samenleving. Er wordt ook naar u geluisterd. En wat dat betreft ja, is het denk ik niet altijd even verstandig om onveiligheidsgevoelens aan te wakkeren. Daar waar in elk geval de deskundigen van aangeven dat het anders is. Dat laat onverlet dat uw raad het recht heeft om de zorgpunten op tafel te leggen. En dat uw raad het recht heeft om het college te vragen die zorgpunten ook over te maken aan de bevoegde instanties. En uiteraard zal ik handelen naar datgene wat de raad uitspreekt vanavond.
Interruptie van de eisen.
Voorzitter, om er helemaal compleet te zijn en zorgvuldig te zijn, na de aardbeving volgde een tsunami. En als gevolg daarvan is de kernreactor in Fukushima ingestort, gesmolten. De vraag die ik zou willen stellen, voor de record, is of de waarnemend burgemeester kan uitsluiten dat indachtig het mijngebied wat wij hier hebben, indachtig de gasboringen in Groningen, dat er in het regio van Luik aardbevingen zijn uitgesloten.
Ik denk dat niet alleen de waarnemend burgemeester, maar niemand in deze zaal, welk risico dan ook, 100% kan uitsluiten. Zo simpel is het. En dus als je een risicovrije samenleving wil hebben, dan zou je eigenlijk nog wel veel meer moeten sluiten in deze wereld. Daar gaat het niet over. Ik wil ook niet aan uitlokking doen. Ik heb aangegeven dat ik kennis heb genomen van de gevoelens die bij de meerderheid en misschien wel unaniem in deze raad leven. En als de raad dat vraagt, de motie zal doorsturen naar de betreffende instanties. Maar dat ik daarnaast uiteraard, wat ik ook al in eerste termijn heb aangegeven, als uw burgemeester en daarmee lid van het dagelijks en algemeen bestuur van de veiligheidsregio, meer dan vinger aan de pols zal houden. Want dat vind ik zonder meer mijn verantwoordelijkheid.
Geef ik de orde van vergadering terug aan de burgemeester.
Dan breng ik de motie in stemming. Wenst iemand hoofdelijke stemming of kunnen we bij handopsteking stemmen? Handopsteking. Wie stemt voor de motie van D66 en de VVD? Dat is de hele raad voor zover hier aanwezig. En daarmee is de motie aangenomen. Dan gaan wij verder met het agendapunt dat door de heer Peterman aan de agenda is toegevoegd met steun van een aantal raadsleden. En dat gaat over de Apollohal, het zwembad Ottervuurt. En ik neem aan dat de basis daarvoor is de antwoorden op de raadsvragen die de heer Peterman heeft gesteld. Die hebben in elk geval de heer Peterman aanleiding gegeven nog nadere vragen vanavond te stellen. Dus ik stel de heer Peterman de gelegenheid die nu op tafel te leggen.
Dank u, voorzitter. Naar aanleiding dus van de commissievergadering en de door mij gestelde 3 artikel 35 vragen, een x-aantal vragen omtrent deze kwestie die hopelijk nog wat meer duidelijkheid schetsen van wat er nu precies aan de hand is. Voorzitter, in december 2009 is er een raadsbesluit genomen om de Apollohal met benedenruimtes te verkopen voor €190.000. Op 19 januari zou de levering plaatsvinden aan de kopers en stond het geld dus op de rekening van de notaris. Maar tot een levering is het echter nooit gekomen en het raadsbesluit is dan ook niet uitgevoerd. Eerste vraag aan de wethouder. Welke opdracht, CQ nieuw raadsbesluit, lag er vervolgens wel aan ten grondslag om een nieuwe akte op te stellen waarin het bedrag ineens €170.000 werd en waarbij een aantal ruimtes verdwenen uit deze akte. En op welke wijze heeft de raad hiervan kennis genomen en heeft zij hieraan haar goedkeuring verleend? Vraag 2. Wie heeft eigenhandig een wijziging in het kadaster aangebracht waarbij een aantal ruimtes van de sporthal zijn gesplitst en wie gaf daartoe de opdracht? In de beantwoording van artikel 35 vraag Apollohal laat de wethouder weten dat de werkelijke schade van vandalisme aan de hal €39.000 bedraagt. Dit staat echter haaks op de memo van 4 december 2014 verzonden aan de heer Leers, waarbij de wethouder laat weten dat de schade €75.000 is. Wethouder, hoe kunt u een met een ander rijmen? Oftewel, wat is er in de tussentijd gebeurd? Aan de hand van de niet gedane aangifte, wat is de gebruikelijke procedure wanneer wordt geconstateerd dat gemeentelijk eigendom wordt vernield of is vernield? Wie of welke persoon binnen de gemeente is verantwoordelijk voor het doen van deze aangifte? Een gemeentelijk eigendom zoals de Apollohal is verzekerd voor een x-aantal zaken. Wat was de reactie van de verzekering met betrekking tot de €39.000 schade aan vandalisme? De gemeente heeft een rechtszaak omtrent het gebruik van de hal gewonnen. Zijn de gerechtelijke kosten, advocaatkosten, etc. wel verhaald op de tegenpartij? En indien nee, waarom niet? Wat heeft de Apollohal de gemeente gekost aan schaderapportage, taxatierapportages, advocaatkosten, gerechtelijke kosten, als ook gederfde huurinkomsten van 3,5 jaar geen huur betalen? Heeft er iemand binnen de gemeente aan de bel getrokken toen kosteloze huurmaanden ineens overgingen naar kosteloze huurjaren? Wanneer was voor de gemeente de maat vol? En hoe kunnen aankoopgeschillen bij een verkooptraject bijna 4 jaar in beslag nemen? Heeft de gemeente de toezegging om geen huur te rekenen totdat het verkooptraject is afgerond ook zwart op wit laten zetten? En indien nee, waarom niet? Indien ja, heeft men ook een bail-out clausule aangebracht. Uit navraag blijkt dat de huidige kopers van de hal, wiens conceptkoopovereenkomst op vrijdag 8 mei spoorslags werd ingetrokken, taal nog teken hebben vernomen van de gemeente. Ook niet na het doen van een verzoek per mail, als op diverse telefoontjes en mailtjes. Waarom heeft de wethouder tijdens de commissievergadering op 13 mei wel toegezegd dat hij contact op zou nemen met de kopers, maar is dat tot heden nog niet gebeurd? En binnen welke tijdspannen, op welke wijze, denkt de wethouder de kwestie Apollohal op te lossen met zowel de kopers als ook de naaste buurman Otto Veurt? Tot zover mijn vragen.
Dank u wel, meneer Peterman. De heer Klaasens wenst een vraag te stellen.
Voorzitter, ik heb ook nog een paar vragen aan de wethouder naar aanleiding van de beantwoording van de artikel 35 vragen van collega Peterman. In vraag 1 heeft het college het in de beantwoording over de hectiek, dat in het kader van de hectiek het college vergeten is aangifte te doen. Ik wil vragen of de wethouder enige toelichting daar kan geven. Want, vroeger was het wel eens van Tom Poes verzin een list. Toen ik het antwoord las, toen dacht ik van Tom Poes verzin een smoes. Ik zeg dat vanwege het feit dat ik in dat antwoord lees dat er wel tijd is om in de hectiek met de advocaat de zaak te bespreken en te constateren dat het verstandig is om aangifte te doen, dat in diezelfde hectiek dan de aangifte wordt vergeten gedaan te worden. Dus dat rijmt niet helemaal bij mij. En dan zou ik willen vragen of de wethouder daar toch even op in kan gaan, waar die hectiek nou precies vandaan gekomen is en of die daar wat beter kan duiden dan nu in het antwoord staat. Dan heeft hij in hetzelfde antwoord op vraag 1 over een statusrapport. Er wordt aangegeven dat het niet om een schaderapport gaat, maar om een statusrapport. Kan de wethouder mij dan uitleggen waarom het rapport, en ik meen dat het rapport Franke of Frenke was, waarom dat rapport wel schaderapport genoemd wordt? Dus ook dat vind ik een beetje vreemd. Aan één kant zeggen van het is statusrapport, geen schaderapport, terwijl het gewoon wel schaderapport genoemd wordt. Dan het antwoord op vraag 2. Daar wordt aangegeven dat de gemeente geen enkel beeld heeft van wie de taxateur in de hal gelaten heeft. Is het college het met mij eens dat ook hier communicatie een sleutel kan zijn en dat één telefoontje richting de taxateur, Aalmans in dit geval, het antwoord op deze vraag gewoon had kunnen geven en dat niet zo'n omslachtig antwoord op had geschreven had hoeven te worden als wat er nu staat? En ten slotte, en daar heeft de heer Peterman ook al lichtelijk aan gerefereerd, is de wethouder het met mij eens dat de raad in het verleden heeft ingestemd met de verkoop van de sporthal, maar nimmer ingestemd heeft met de verkoop van de ruimte die verhuurd waren aan andere partijen, in dit geval voor het zwembad. Kan de wethouder de raad hier nader, en het mag van mij ook schriftelijk informeren, want ik kan me zomaar voorstellen dat hij niet al die informatie nou op zijn bureau heeft liggen, om dat proces toch wat nader toe te lichten en te voorzien van een tijdpad. De heer Leers.
Meneer de voorzitter, alweer geruime tijd geleden toen informatie over deze kwestie naar buiten kwam, heb ik een heel aantal vragen gesteld hierover. Toen gaf de wethouder aan dat gedurende de rechtsgang geen antwoord gegeven kon worden op die vragen. En bij mijn weten is dat antwoord nog steeds niet verstrekt. Dus ik ben benieuwd wanneer die antwoorden komen. Omdat dit dossier krijgt steeds meer dynamiek. Er komt steeds meer naar buiten. Vraag-antwoordspel, terwijl onze vragen helaas nog onbeantwoord blijven. Dus ik had graag geweten hoe dat momenteel in elkaar steekt. Dank u wel.
Wens verder nog iemand het woord? Vanuit de raad is niet het geval. Dan vraagt de heer de wethouder Aerts om te antwoorden.
Ja, voorzitter. Een aantal vragen van de heer Peterman. Ik heb er volgens mij nog... Ik neem in ieder geval de vragen door. Mag ik ze even erbij pakken? En ik denk dat het goed is dat ik even kort de vraag herhaal voordat ik het antwoord geef. wat is de gebruikelijke procedure wanneer geconstateerd wordt dat er gemeentelijk eigendom wordt vernield? Voorzitter, het beleid is dat we altijd aangifte doen van schade door vandalisme. Meestal wordt de aangifte gedaan door de persoon die de schade constateert. Er is geen persoon binnen de organisatie die specifiek belast is met het doen van aangifte. Ik denk dat het goed is daar meteen de vraag van de heer Klaasens mee te nemen over de aangifte. En over de hectiek zoals die aangegeven wordt. Twee dingen kruisen zich daar. Het ene is dat we met de advocaat bezig zijn van welke procedures we moeten inzetten, wat haalbaar is. En daarin geven we aan dat we wel degelijk aangifte willen doen. Maar in de daaropvolgende fase is in ieder geval verzuimd om die aangifte te doen. De tweede vraag over de verzekering, die moet ik u nu schuldig blijven, want dan moet ik navragen hoe daar de reactie op is over de verzekering. Daar was de tijd iets te kort voor. Maar die zal ik u schriftelijk in ieder geval doen toekomen. De volgende vraag. Ook over de gerechtelijke kosten die we allemaal gemaakt hebben. Ja, dat zijn er toch een hele hoop die we apart moeten uitzoeken. Maar ik denk dat voor de discussie vanavond dat minder de belangrijke aspect is. Ook deze zal ik u schriftelijk doen toekomen. Heeft er iemand binnen de gemeente aan de bel getrokken toen kosteloze huurmaanden plotseling jaren werden? Nee, er heeft niemand aan de bel getrokken. Gedurende het proces is er meerdere malen door de eerste koper zicht geweest op een voorspoedige afhandeling. Dit proces is eigenlijk door diverse redenen steeds opgeschoven. En dat had onder andere ook te maken met de onduidelijkheid, en daar kom ik dadelijk over terug, wat we nu daadwerkelijk te koop wilden aanbieden. Want dat sluit aan bij de vraag van meneer Klaasens ook. Toen de tweede koper geen enkele medewerking verleende aan de verkoop, wilden we daar een einde maken aan die gedoogperiode en is de uitzettingsperiode in gang gezet. Daarvoor hebben we toen ook bewust geen huur geclaimd, omdat we daarmee een legale situatie zouden erkennen en niet de illegale situatie. Hoe kunnen aankoopgeschillen bij een verkooptraject bijna 4 jaar in beslag nemen? Je zou denken dat hier dat je zo'n hal heel snel kunt verkopen als je consensus hebt. Het begon met het feit dat wij samen met de eerste koper, de heer Smeets, consensus hadden bereikt over de verkoopprijs. En we zijn naar de notaris gegaan. Wij zijn altijd van mening geweest, en zo was ook het raadsbesluit, u gaat de hal verkopen. De Apollo-hal gaan wij verkopen. Zo is er altijd over gesproken. Dat de heer Smeets met zijn fitnessstudio ook nog ruimtes huurde van Ottervoort rechtstreeks. Dat is een tweede. Bij de notaris kwamen we erachter dat de huurruimtes van Ottervoort in het kooptekening zaten. En daarvan hebben wij gezegd, dat is niet de bedoeling. Daar hebben wij ook nooit, zo hebben wij het ook nooit mee laten taxeren. Want dan zouden wij niet netjes handelen ten opzichte van Ottervoort. En daarom is op dat moment de koop ook beëindigd. En is opnieuw...
Heer Lees, de wethouder geeft nu aan dat de gemeente bij de notaris erachter kwam dat de tekeningen niet conform hetgene was wat men dacht te gaan verkopen. Maar is het niet te doen gebruikelijk dat men, voordat men naar de notaris gaat om iets te bekrachtigen, men de stukken in concept kijkt en die bekijkt? Of is het zo dat in dat geval de stukken die de gemeente in concept heeft gehad, andere stukken waren die op het moment voorlagen bij de notaris? Want hoe kan zoiets dan in godsnaam gebeuren? Dat lijkt ja niet op verzuimen, maar iets wat gods onmogelijk is.
De wethouder.
Nou, gods onmogelijk is en volgens mij in dit traject niks meer. Hier is een concept uiteraard bij ambtelijk beoordeeld en dat is niet goed beoordeeld. En daar is men bij de notaris achtergekomen.
Heer Peterman.
Dank u. Is de raad van deze vergissing op de hoogte gesteld en daarna ook betrokken in het opstellen van, ja laat ik zeggen, een gewijzigd raadsbesluit waarbij dus een aantal wezenlijke dingen zijn veranderd. Er zijn ruimtes verdwenen, de prijs is omlaag gegaan, maar is de raad in die periode, die vrij kort op elkaar volgt na het raadsbesluit, daarover in kennis gesteld en wel betrokken?
Nee.
De wethouder.
Nee, er was geen raadsbesluit nodig. Er lag een opdracht om de Apollo-hal te verkopen en geen belendende ruimtes. Dus wij hebben nog altijd netjes binnen de kaders gewerkt en geprobeerd alleen dat te verkopen wat afgesproken was. En dat is de hal en niks erbij.
Meneer de voorzitter.
De heer Leers.
Ik stelde de wethouder een vraag wat betreft de notariële stukken. Ja. De wethouder zegt het is niet conform. Is het zo dat een notaris in het voorbereidend traject het werk verricht waar hij of zij voor betaald wordt? De gemeente en de andere partijen geïnformeerd worden over de stukken die getekend kan worden? En is het dus in dit geval zo dat de gemeente geen kennis heeft genomen van de feitelijke stukken die de notaris de gemeente heeft laten toekomen en heeft gekoerst op eigen stukken die niet de juiste bleken?
Nee,
u... De wethouder.
Ja, ik ga toch in herhaling vallen. De gemeente heeft de juiste stukken ontvangen, heeft ze alleen verkeerd beoordeeld. Heeft dus pas bij de notaris geconstateerd dat er ruimtes waren opgenomen die niet ter verkoop zouden moeten worden aangeboden.
Dan afsluitend wat dit betreft, als ik mag, meneer de voorzitter. Is het dan zo dat er een andere tekening voor lag? Want het is toch zo dat de gemeente de tekening heeft aangereikt en het toch niet zo kan zijn dat diegene die een tekening aanreikt uiteindelijk zijn eigen tekening anders uitlegt?
De wethouder.
Er was een tekening met de belendende ruimtes eerst bij de stukken geweest. In de beoordeling is dat over het hoofd gezien. Meer kan ik er niet van maken.
De heer Peterman.
Wethouder, wie heeft er vervolgens en op wiens opdracht de tekening laten splitsen en de ruimtes laten splitsen, waardoor er dus een ander verhaal voor lag? Op wiens gezag en wie heeft dat kadaster eigenhandig daarna aangepast?
Het kadaster wethouder. Aangepast? Ik snap niet welke vraag u stelt. Wanneer?
De ruimtes zijn vervolgens gesplitst. Hè? U had de hal. Met de hal heb je de kleedkamers, de douches en dergelijke. En de minikantine en dergelijke. En dan heb je dus de vergaderruimtes. En dat is in het kadaster daarna gesplitst.
Niet door ons. Wij hebben kadastraal niks gesplitst. Wij hebben twee ruimtes. En één ruimte was de hal. En de andere ruimtes was alles wat bij Ottervoort hoort. En zo staat het ook in het kadaster.
Ik zou de mensen van de publieke tribune willen vragen zich te onthouden van enig commentaar. En de orde niet te verstoren. En dan zou ik de wethouder willen vragen om verder te antwoorden.
Ja, meneer de voorzitter, heel kort als ik mag, voor de duidelijkheid. Ik heb gedurende dit traject ook met de moeite getroost om die stukken in te zien. En het was mij, en ik ben niemand die heel vaak die kaarten voor zijn neus heeft, toch heel snel duidelijk wat het verkopen gedeelte was. En ja, ik begrijp dit niet. Die tekening bij de kadaster, tijdens de raadscommissievergadering is gezegd, iedereen kan daar willekeurig dingen laten inschrijven en uitschrijven. Is dat in dit geval door de gemeente gebeurd, ja of nee?
Naar mijn bekendis hebben wij het kadaster niet gewijzigd, omdat wij geen reden hadden om te wijzigen. We hadden de sporthal en we hebben het zwembad. En er waren ruimtes die door de sporthal werden gehuurd van Ottervoort. En zo hebben wij het altijd vastgelegd en zo wilden wij het ook verkopen. Naderhand is er ook een overleg met de heer Smeets, namelijk heel duidelijk en daar over de huurwijze met meneer Smeets en met Ottervoort gesproken. Ook daarvan hebben wij een stuk dat meneer Smeets heeft ook duidelijk in zijn schriftelijke verklaring aangegeven dat hij tot overeenstemming is gekomen met Ottervoort om die stukken alsnog te huren en alleen de hand te kopen.
Maar meneer Leers, ik zou willen vragen om in elk geval niet in herhaling te willen.
Nee, in dit traject voor de duidelijkheid. De kopende partij die is op enig moment volgens de gemeente veranderd van samenstelling. Het ging over de VOF. Was het op die termijn nog de heer Smeets die de zaak uitbaatte? Of was het inmiddels zijn voormalige echtgenoot en partner? Want dit verhaal wordt maar warriger en warriger.
Nee.
Terwijl...
Nee, op dat moment,
wethouder.
Ja, bij de eerste tekening, de eerste gang naar de notaris, was meneer Smeets degene die de onderhandelingen voerde. En pas in een veel later stadium hebben wij de opvolger, dus de tweede koper, hebben wij benaderd om alsnog tot koop over te gaan. En daar is nooit op gereageerd. Voorzitter.
Ik heb zojuist gevraagd om geen commentaar vanuit de publieke tribune, anders moet ik u laten verwijderen. Het is de laatste keer geweest, anders schors ik de vergadering en dan laat ik woorden aan de wethouder.
De vraag, heeft de gemeente de toezegging om geen huur te rekenen totdat het verkooptraject is afgerond, zwaar op wit laten zetten? Ik heb er in ieder geval geen zwart op wit stukken van. Het is een ambtelijk mondelinge afspraak geweest, omdat er begin 2010 een nieuw huurcontract zou moeten komen. In 2009 is eind 2009 gestart over de verkoop van de hal. We waren ver klaar en toen is gezegd van, nou, totdat het verkoopcontract is getekend, hoeft u geen huur meer te betalen. En helaas heeft dat veel te lang geduurd. En er is dus ook niet zozeer sprake van huurachterstand, maar gewoon niet geënde huur conform een afspraak ambtelijk.
De man, voorzitter, heeft u na de debakel wel intern maatregelen genomen om dit soort dingen te voorkomen. Dat dus niet mensen aan de bel trekken, zelfs niet na 3,5 jaar.
Voorzitter, heel correcte en terechte vraag. Uit dit dossier zijn een aantal leermomenten te halen. En daar is deze, de huurpenning, die ambtelijk wordt aangegeven, of in ieder geval waar ambtelijk wordt gezegd, wij hoeven voorlopig geen huur te innen. Ik vind dat altijd bestuurlijk getoetst moet worden en in ieder geval met een collegebesluit moet worden gedaan.
Peterman. Vervolgens heeft de gemeente dus die rechtszaak gewonnen met betrekking tot het gebruik. Zijn er gerechtelijke kosten aan advocaatkosten verhaal de tegenpartij? En indien nee, waarom niet?
De wethouder.
Nee, want u haalt nu twee dingen door elkaar. Hè? Ik ben in de fase nog dat wij de eerste verkoopprocedure hebben. Vervolgens hebben wij een aantal brieven gestuurd om de nieuwe de exploitant, de rechtsopvolger, laat ik het zo zeggen, in de gelegenheid te stellen om de hal alsnog te kopen. Daar is in ieder geval geen gebruik van gemaakt. En er werd derhalve door ons op een gegeven moment gezegd van nu gaan we een einde maken aan deze situatie.
Voorzitter. Heer Leers. De wethouder geeft aan van we hebben aangeboden om te verkopen, daar is geen gebruik van gemaakt. Maar we hebben tijdens de raadscommissievergadering ook gehoord dat de eigenaar van het zwembad eerder heeft aangegeven ik wil de hal kopen. En dat kennelijk de gemeente ontschoten is, terwijl later wel bekend was dat dat aanbod gedaan is. Dus ik zou graag willen weten of later geverifieerd is of het daadwerkelijk ook zo was dat men geen interesse heeft geuit. Want in het geval van Ottervoort bleek dat achteraf ook anders in elkaar te zitten.
Ja, nu gaat
de wethouder.
Ja, daar heeft u gelijk bij, maar hier hebben we niet één keer een verzoek gedaan, maar een aantal keren. Dus we hebben wel degelijk gecontroleerd of dat aan de hand was dat er een overeenstemming zou kunnen worden gecreëerd, maar die is er niet geweest.
Heer Peterman, vervolgens is er een rechtszaak geweest. Die rechtszaak die heeft gunstig uitgepakt voor de gemeente en die heeft gewonnen met betrekking tot het gebruik. En zijn er kosten gemaakt in allerlei vormen, is er ook ontruimd. Zijn die kosten uiteindelijk verhaald op de tegenpartij, ja of nee?
Wethouder.
Ja, u gaat nu tussenvragen stellen terwijl ik met de beantwoording van de vragen bezig ben. Ik zou graag even de vragen afmaken als er dan nog punten openstaan. Dan, u heeft vervolgens nog de vraag gesteld. Even kijken. Ja. Dat gaat over de vraag. In het raadsbesluit staat dat de sporthal inclusief een aantal ruimtes verkocht mag worden. Wij hebben altijd gesproken over, zoals net ook al aan de orde is geweest, over de sporthal. En door allerlei verwikkelingen is dat veranderd. Is dat bij de notaris anders gekomen, hebben we gecorrigeerd. En daarmee hebben wij geprobeerd, en ook de overeenstemming met de heer Smeets, om dat als zodanig te gaan doen. We hebben dus met hem voorgesteld een nieuwe akte op te stellen van verkoop en een huurcontract te regelen voor het deel te huren van wat hij van Ottervoort huurde. Dus daar hebben wij niet zomaar op de proppen gekomen met een nieuwe overeenkomst, maar hebben wij conform afspraak gewerkt.
Dan geef ik even de heer De Klein de gelegenheid om een introductie te plaatsen.
Meneer de voorzitter, ik mag er aannemen dat als een sporthal verkocht wordt, ook met de belendende panelen die er, of ruimtes die erbij zijn, dat zijn de kleedruimtes die behoren bij de betreffende sporthal. Het is een apart stuk ten opzichte van het zwembad Ottervoort. Dat kan gewoon afgegrendeld worden. Dus ik mag er aannemen dat een verkoop geschiet met betreffende ruimtes die erbij behoren. Want het zwembad heeft niks aan die betreffende ruimtes.
Nee, de wethouder.
Het ligt iets anders. Uiteraard bij de sporthal horen kleedruimtes. En die kleedruimtes die daarbij horen, die zaten ook in de deal. Maar de ruimtes die van Ottervoort waren, die waar ook bijvoorbeeld toegang verkregen kon worden via de nooddeur. Er is gezamenlijke bekabeling. Er is een ruimte die ook gezamenlijk betreden zou moeten worden voor goed binnen te komen. Er waren best wel wat ideeën om die op een andere manier in te gaan zetten, zodat het ook voor de sporthal ideaal was. En de ruimtes die Ottervoort daarvoor voor missen, die had hij op die plek ook inderdaad niet nodig. Vandaar die huurconstructie. Maar het is een hele vreemde constructie als je binnen één pand, en dat is dan Ottervoort, een deel eruit zou verkopen en de rest aan een exploitant verhuren. Want we hebben daardoor goed gevonden dat zij wel onderling voor doorverhuurden. Maar dan had je wel in ieder geval de duidelijkheid vanuit de gemeente dat je maar met twee partijen te doen had.
De wethouder vervolgt zijn betoog.
Voorzitter, ik denk dat de kosten die wij zouden moeten verhalen vanuit de rechtszaak. Wij hebben daar in ieder geval, even kijken, hoe moet ik die... naar het antwoord op, in elke civiele procedure waarbij vonnisarrest wordt gewezen en de gemeente in het gelijk is gesteld, is tevens in proceskostenveroordeling opgenomen, dus door de recht. Deze kosten worden door onze huisadvocaat Paulus Maastricht van de wederpartij gevorderd en aan de gemeente uitbetaald. In onderhavig dossier is dit ook gebeurd. De proceskostenveroordeling is normaliter niet kostendekkend. Ondanks het feit dat de gemeente in het gelijk is gesteld. Dus we hebben ze wel verhaald, of in ieder geval proberen te verhalen. Ik zou moeten controleren of ze inderdaad ook betaald zijn. Die vraag zal ik u ook schriftelijk doen toekomen. Voorzitter, volgens mij heb ik hiermee de vragen daar. Dan de vraag van meneer Klaasens, taxateur in de hal gelaten. Ja, de vraag was concreet, heeft u dat gedaan? Nee, we hebben het niet gedaan. Maar ik denk dat het belangrijkste van dit aspect is, als wij het verzoek hadden gekregen, hadden wij dat ook probleemloos gedaan. En hoe de situatie daar is gebeurd.
Het antwoord is op zich duidelijk, maar ik wil alleen maar zeggen, we hebben in de commissie geconstateerd dat er van gemeentezijde in dit dossier de communicatie, dat niet om over te juichen was. Ja. Ik begrijp dan niet dat we een maand na een commissievergadering nog niet geleerd hebben dat gewoon een telefoon oppakken en gewoon even bellen met de taxateur in dit geval, dan had u het antwoord gehad. En dat was mijn vraag, ben u met me eens dat op zo'n makkelijke manier een antwoord had kunnen komen, terwijl u nu eigenlijk geen antwoord hebt?
Ja, ben ik met u eens. Voorzitter, ik heb het idee dat meneer Peterman nog...
Ja, zeker, maar ik meende dat u, wethouder, nog bezig was om de heer Klaasens verder te antwoorden. Als
ik denk dat ik meneer statusrapport, schaderapport, daar, ik heb daar op die manier niet naar gekeken. We hebben altijd gekeken van, op enig moment gekeken hoeveel de schade is. En uiteindelijk is het eigenlijk een statusrapport geworden waarin ook het achterstallig onderhoud is meegenomen en niet alleen de vernielingen. Maar goed, dat is in de benaming van het stuk. Maar wij zijn er altijd van uitgegaan dat het een totaal statusrapport is. Dan, ik dacht dat meneer Leers dat zei van 75.000 euro eerdere schade en uiteindelijk 35.000. Ik ben in elke situatie daarvan, en die eerste rapportage erover, dat was een eerste indruk van hoe groot de schade zou kunnen zijn. Daarna is het statusrapport opgemaakt, waarbij een verdeling is geweest, wat is nu de harde schade?
Heer Peterman.
Voorzitter, dat klopt niet. Want in augustus 2014 is het schade-steek-u statusrapport gemaakt.
Ja.
4 december antwoordt u via memo, met aanleiding van vragen van de heer Leers, dat het dus 75.000 euro is. Dus laat ik zeggen, geconstateerd. En nu komt hij met de antwoorden bij mij uit op 35.000 euro. Dus het schaderapport is in de zomer gemaakt. December heeft meneer het gehoord. Nu krijg ik een ander cijfer. Nu. Dus daarom zei ik, wat is er in de tussentijd gebeurd?
Ja. Nou,
de wethouder.
In de tussentijd is er niks gebeurd. Ik moet daar het antwoord op dit moment schuldig op blijven. Ik wil dat wel goed uitzoeken waarom dat wij in eerste instantie dan het schaderapport aangeven dat en waarom in de memo 75.000 euro terecht is gekomen. Ik zal dat op hele korte termijn aan u vertellen.
Meneer Peterman.
Last but not least, de potentiële kopers van de hal, mevrouw Wening en de heer Satouki, die dus 8 mei tot hun verrassing zien dat de conceptkoopovereenkomst een prullenbak kan. En ze krijgen te horen, 13 mei is er een vergadering en dergelijke. Ze komen ook kijken. Daarna horen ze nu 4 weken later nog taal nog teken van hoe dit verhaal, want ze stonden op het punt om te gaan kopen, niks meer hebben gehoord.
Ja, In de tussentijd hebben wij natuurlijk niet stilgezeten. We hebben ook een eerste gesprek gehad met de heer Mulleneers in breed opzicht om te kijken van luister, wat is er nu allemaal aan de hand? Wat zijn de plannen? En daar hebben we in ieder geval een positief eerste gesprek gehad. Daarin is ook in eerste instantie aangegeven door de heer Mulleneers dat hij van plan was in de toekomst, als het helemaal bij hem zou komen, om met de potentiële kopers afspraken te maken. Vervolgens komen er een hele hoop vragen en dergelijke nog over ons heen. Dus we hebben wat dat betreft even de pas op de plaats gemaakt. Maar ik heb deze week nog een bericht gekregen van de ambtenaar dat wij zo snel mogelijk met deze potentiële kopers aan tafel willen.
Is het dan wel niet gebruikelijk dat naar aanleiding van 3 mails, telefoongesprekken ingesproken op gsm en kantoornummer en dergelijke en verzoeken dat er dan wel in ieder geval van uw afdeling een bericht komt naar deze mensen en deze mensen niet op het punt staan om een nieuwe procedure te gaan aanspannen tegen de gemeente, dat soort dingen voorkomen worden, communicatief?
De
wethouder.
Ja goed, ik weet niet over welke bericht, met wie de berichten zijn.
De heer Arendsen.
Ik zal dat navragen. Meneer Arendsen is wel degene geweest die mij deze week heeft aangegeven dat wij met deze mensen in gesprek gaan. Dus ik zeg in ieder geval toe dat we dat zo spoedig mogelijk doen. En ik vraag morgen al om een afspraak te plannen.
Voorzitter, ik zie dat de wethouder aanstelt om weg te gaan.
Ja.
Ik heb in eerste instantie gevraagd hoe het staat met betrekking tot de openstaande vragen van onze partij. Die met betrekking tot de lopende rechtszaak vooralsnog niet beantwoord zijn. Wat is de status daarvan en hoe gaat dat verder, dat verhaal?
Ja goed, als u dat wil, krijgt u daar een paar omgaande antwoorden op.
Meneer de voorzitter, als ik mag. Hoe kan het dat nu die vragen aan de orde worden gesteld, dat ze per omgaande worden beantwoord, terwijl eerder werd gezegd, we kunnen ze niet beantwoorden, want er zijn ook zaken gaande. Dan is er wellicht, om in de woorden van de wethouder te vervallen, ook verzuimd om onze vragen tijdig te beantwoorden.
Nee,
wethouder?
Nee, toen wij geantwoord hebben dat we ze niet konden beantwoorden, liepen er nog procedures. Die zijn inmiddels beëindigd of ingetrokken en dus kunnen we ze nu beantwoorden.
Voorzitter, een korte vraag voor de duidelijkheid.
De heer Lees.
Per wanneer is de laatste nog lopende procedure beëindigd of ingetrokken?
Weet ik niet. Kan ik u bij de beantwoording aangeven?
Dan kunt u dan misschien ook motiveren waarom op dat moment niet overgegaan is tot beantwoording van de vraag.
Ja.
Dank u wel.
Dank u wel. Dan zijn we daarmee gekomen aan het einde van de beantwoording door de wethouder. Ik kijk naar de raad of er behoefte is aan een tweede termijn. Peterman, Leers, nog anderen? Dat is niet het geval. Dan de heer Meijer. Dan is het woord aan de heer Peterman.
Voorzitter, dit dossier verdient niet bepaald een schoonheidsprijs. En aan de eerste plaats al helemaal niet op het gebied van communicatie. De laatste vraag aan de wethouder die dan ook resteert is, binnen welke tijdspanne en op welke wijze denkt de wethouder de kwestie Apollo Hall op te lossen met zowel de kopers als ook de naaste buurman Otto Veurt. Wij houden dit dossier kritisch in de gaten en kunnen alleen hopen dat hij nu echt Sturm und Drang erachter zet om het eindelijk af te ronden. Dat was tot zover.
Dank u meneer Peterman. Het woord is aan de Leers.
Meneer de voorzitter, ik kan het in mijn tweede termijn vooralsnog ook heel kort houden. De wethouder gaf aan in zijn beantwoording van de eerste termijn dat er verzuimd is om aangifte te doen. Ietsje later gaf hij aan, er is ook verzuimd om gedurende jaren huur te innen, om eigenlijk als klap op de vuurpijl daar later aan toe te voegen, ja, we hebben geen huur geclaimd vanwege illegale situatie. Ja, je kan iets of verzuimen of niet claimen. Het kan niet allebei zijn en verzuimen en niet claimen. Dus ik denk dat het wel goed is om dat ook goed uit te leggen. Want als je niet gaat claimen vanwege die illegale situatie, betekent dat er geen sprake is van verzuim. En als er wel sprake is van verzuim, is er geen sprake van een claim. Dus ook wat dat onderdeel betreft graag nog wat nadere toelichting. Want dit rijmt niet met elkaar. Dank u wel.
Dank u wel. Het woord is aan de heer Meijer.
Voorzitter, dank u wel. Kijk, het is een ingewikkeld dossier.
Maar tegelijkertijd schrik ik wel van wat vandaag en eerder ook aan de beantwoording is gekomen. Ik schrik om zaken die al eerder zijn genoemd. De verzuimde aangifte, maar toch ook vooral die huurpenningen. Ik bedoel, die raken ons toch echt wel. Dat is gewoon gemeenschapsgeld. En ik hoor het college tot 2-3 toe zeggen dat het ambtelijk besloten is. Ja, dan denk ik, college, heb uw ambtenaren of uw ambtelijke organisatie dan beter onder controle? Met alle respect. Of en tegelijkertijd, wat gaat er dan nu gebeuren? Ik bedoel, ik roep je niet op tot iemands zeg maar hoofd, maar het is wel gemeenschapsgeld die dus kennelijk jarenlang niet geïnt is. En daar schrik ik echt van. Ik hoor nog steeds dat er ondanks al die tijd, dat er toch vragen niet beantwoord kunnen worden. Ook daar schrik ik van. Dus het geeft mij wel, het geeft op zijn minst het beeld. En ik kan dat niet geheel feitelijk stellen, maar het geeft wel het beeld en de indruk dat het rammelt. En ik vind wel dat als dat beeld bestaat in deze raad, en ik heb dat beeld, en wellicht anderen ook, maar die moeten dat maar zelf zeggen, dat wel zo spoedig mogelijk moet worden rechtgezet. En dat betekent dat daar ook gewoon een termijn aan moet worden gesteld. Zodat in ieder geval, een antwoord hoeft niet te betekenen dat je tegen moet, want in dat opzicht ben ik het wellicht niet geheel eens met, in ieder geval de suggestie die eerdere sprekers hadden, een antwoord betekent niet dat je per definitie de andere partijen tegemoet hoeft te komen of naar de mond hoeft te spreken. Maar dat moet wel een antwoord zijn. Er moet wel duidelijkheid zijn van wat hier nou precies in de gang is en hoe het wordt opgelost. Dat mogen wij van ons college verwachten. Te alle tijden en zeker ook nu. Dus ik roep het college dringend op om zo spoedig mogelijk te zorgen voor duidelijkheid. En dit ingewikkelde dossier begon ik mee zo spoedig mogelijk gewoon op te lossen. En tot slot, voorzitter, ik zou ook wel willen weten wat er nou, dat punt dat zo raakt. Kijk, dat kennelijk ambtelijk wordt besloten om huurpenningen niet te innen, dat roept natuurlijk wel de vraag op, hoe kunnen wij nou weten, als dat zomaar kan, of dat nu een foutje is, of veel meer dan een foutje. Dat moeten we dan maar geloven of niet. Dus ik vind dat op dat punt, dat er wel, en ik voeg daar nogmaals aan toe, het college is daarvoor verantwoordelijk. Dus ik roep niet op tot iemands hoofd in de ambtelijke organisatie. Maar het gaat er wel om dat het ook niet kan dat je zomaar stelt, ja, het is gebeurd en ja, het is dan zo. En nee, verdomme gemeenschapsgeld, we moeten bezuinigen. En dan laten we hier huurpenningen lopen 3,5 jaar. Dat vind ik niet kunnen. Dus ik wil daar meer van weten dan we tot dusver hebben gehoord.
Dank u. Het woord is aan wethouder Aerts.
Ja, voorzitter. Ik begin eerst bij de vraag van de heer Leers. Enerzijds verzuimd en anderzijds claimen. Nee, er is, die combinatie klopt dus niet. In de periode dat de poging gedaan is om de verkoop te realiseren, is verzuimd toen dat langer ging duren om dat ongedaan te maken en alsnog over te gaan tot huurpenning innen. De claim is, toen wij eenmaal de procedure zijn gestart met de exploitant die wij eruit zouden willen hebben vanwege allerlei geschillen, toen hebben wij bewust geen huurclaim gedaan, want dan zouden wij aangeven dat er op dat moment een legale situatie was en die was er naar onze mening niet. En dat is ook een advies geweest. Dan...
Even voor de duidelijkheid. Ik heb begrepen uit eerdere stukken dat er een claim ligt van om en bij de 4 jaren huur. Dat bedrag van in de 70.000 of 85.000 euro zelfs nog naar geld. Het kan toch niet zijn dat je jarenlang denkt dat iemand gaat afnemen, dat je tot een punt komt. Ondertussen worden er rechtszaken gevoerd en in de tussentijd zeg maar ja, nee, maar we gaan geen huur vragen. Uiteindelijk wordt er gesproken van die claim, hè? Maar eerder is het bedrag opgelopen tot huur van 4 jaar. U kunt mij niet wijsmaken dat het in de gemeente Heerlen 4 jaar duurt voordat een kopende en een verkopende partij tot de conclusie komt dat men niet eruit gaat komen. Of is dat gebruikelijk?
De wethouder.
Ja, voorzitter, wat gebruikelijk is, denk ik dit zeker niet. Maar in dit proces hebben een hele hoop dingen zijn de revue gepasseerd, waarbij je eigenlijk van tevoren niet zou denken dat het zou gaan gebeuren. Het gebeurt met een verkeerde tekening bij de notaris, waar je mee teruggaat. Vervolgens ga je onderhandelen opnieuw, want in een andere ruimte, daar moesten ook afspraken gemaakt worden met de huur van Otterveur. Vervolgens vond een echtscheiding plaats waarbij de beide partijen in strijd waren wie de VOF mocht vervolgen. Neem maar op, en dat zijn allemaal geen trajecten die weken duren, dat zijn allemaal lange trajecten. Het bedrag van 85.000 euro, ik weet niet waar het vandaan komt, maar in ieder geval niet van ons. Want 4 jaar huur, en dat is al ernstig genoeg, zou rond de 44.000 euro zijn. Dus de huurpenning is rond de 11.000 euro.
Nee, ja. Voorzitter, het was maandbasis van de hal. Maandbasis van de hal is 1500 euro. Enkel de hal, hè? Exclusief inderdaad nog kleedruimtes en dergelijke. 1500 euro maal 48 en verhoogd met allerlei andere proceskosten en dergelijke.
Ja, voorzitter, ik weet niet waar u die cijfers, ik heb ze vorige week nog opgevraagd. En de huurpenning ligt rond de 12.000 euro. Maar dat maakt het fenomeen niet anders dan dat het is. Of het nu 4 keer 20 of 4 keer 15 of 4 keer 10 is. Er is in dat proces iets misgegaan. Meneer Meijers wijst daar terecht op. Waarvan ik vind dat wij als college daarover moeten onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. En hoe we dit voor de toekomst kunnen vermijden. Want ook... Ik ben continu ervan uitgegaan dat ook bij het proberen te verhalen van schade, dat wij met gemeenschapsgeld omgaan en het graag toch tot het uiterste had gedaan, waren het niet dat de advocaat, onze huizenadvocaat, ons heeft ontraden om het te doen, omdat daarmee de kosten zouden oplopen die we zouden moeten maken en de kans op ook maar 1 euro terug te halen nihil zou zijn. En vanuit die context hebben we gezegd van dan ga je nog meer gemeenschapsgeld eruit laten lopen.
Dus... Meneer de voorzitter, ik begrijp het de woorden van de wethouder dat het college nu wil gaan onderzoeken. Ik vraag mij af dat gedurende die periode minimaal die 4 jaar van die niet betaalde huur, dat zal toch ook wel eens ooit eens een balletje opgegooid zijn van hoe kunnen we dit nu oplossen of beëindigen of wat moeten we hier mee doen. Of is dit door al die omstandigheden die de wethouder schetst maar steeds vooruitgeschoven en van kwaad tot erger geworden. En in dat geval vraag ik me af waarom de portefeuillehouder niet bij wijze van spreken na een jaar heeft gezegd jongens tot hier en niet verder. En dan niet een hele collegeperiode over heeft moeten doen.
De wethouder.
Ja, heel duidelijk. Ik ben bij de situatie rondom de uitzetting pas over geïnformeerd dat die huurpenning niet betaald werd. En in die situatie wat we wel of niet die claim zouden doen, toen hebben we gezegd van ja, nu zouden we het absoluut niet moeten doen. Dus vandaar, u kunt mij voor de voeten gooien dat ik daar niet over gerapporteerd heb en het mogelijk had moeten weten.
Meneer de voorzitter, heel kort als ik mag.
De heer Leers.
De wethouder geeft nu aan, hij had een achterstand aan informatie of een gebrek aan informatie. Toen hij concludeerde dat hij achterliep qua informatie, wat heeft hij toen ondernomen om in ieder geval wat betreft dit dossier tot op de seconde op de hoogte te blijven en constant geïnformeerd te worden?
De wethouder.
Ik heb regelmatig ambtelijk overleg hierover gehad en over de stand van zaken vanaf de uitzetting tot aan de nieuwe poging tot verkoop. Dus ik heb er best regelmatig contacten over gehad.
Meneer de voorzitter, sorry, maar dank u wel. De wethouder zegt nu, ik heb er best regelmatig contact over gehad. We hebben het over verzuimen, niet claimen, noem maar op. We hebben het hier een dossier van kwaad tot erger dat al jaren voortsleept. Dat best regelmatig. Ik neem aan dat dat iedere maand was of wekelijks. Nee. Of was het eens per jaar? En ja, dat kan ook best regelmatig zijn.
Ja, goed, jaarlijks is ook regelmatig. Maar op het moment dat ik het overleg met de ambtenaar had, dan waren er feiten die besproken moesten worden. Dan waren er feiten van hoe ging het met de procedure, hoe ging het met het al dan niet verhalen van de schades, met de opdrachtgever aan de advocaat om dat wel te onderzoeken. Dus het regelmatig. De ene keer zal het in, ene keer in de twee maanden zijn geweest en de andere keer sneller. Of als er niks directs aan de hand was en zaken liepen, werd er ook niet over gesproken.
Ja, de voorzitter. Ik neem aan dat het dan ook mogelijk moet zijn om dit dossier op hele korte termijn integraal ter inzage te leggen, zodat ook wij meegenomen kunnen worden als gemeenteraad van Heerlen, wat zich allemaal heeft afgespeeld, op welke termijn en wie daar welke positie in genomen heeft.
Voorzitter,
de heer Bertelen. Voorzitter, zou ik een voorstel van orde mogen doen? Ik zit nu een half uur te luisteren naar meer een kruisverhoor als een interpellatie over een dossier waar ik het idee van heb dat twee raadsleden zich enorm in verdiept hebben en de rest van de raad niet precies weet waar het over gaat. Het is toen in de commissie onverwacht via Otterveurt in het gesprek gekomen. Zou het te veel gevraagd zijn om hier via een raadsinformatiebrief chronologisch op te schrijven wat er gebeurd is, zodat we ons ook als raad een oordeel kunnen vormen met z'n allen over wat er gebeurd is. Want zo heb ik er dus niks aan. Ik hoor alleen allerlei details en bedragen tot achter de komma waar ik me als normaal raadslid niet heb op kunnen voorbereiden. Ik kan me dus geen oordeel vormen. En ik ben het met de heer Meijer eens. Als hier dingen fout gegaan zijn, dan moeten we daar conclusies in durven trekken. Maar op basis van dit kruisverhoor kan ik dat niet. Dus ik zou graag willen aandringen op inderdaad een soort raadsinformatiebrief waar chronologisch beschreven is wat er allemaal gebeurd is, goed en fout gegaan is met betrekking tot het dossier.
Daarmee heeft de heer Bertolet een ordevoorstel gedaan wat ik als volgt versta. Dat de heer Bertolet vraagt om de beraadslaging nu over dit agendapunt te sluiten. Om het college te verzoeken om een raadsinformatiebrief met daarin een chronologische opsomming van de gebeurtenissen. Zoals de wethouder die ook voor een deel in antwoord op de schriftelijke vragen al heeft gecommuniceerd met de raad. En voor een deel vandaag ook mondeling. Om dat in een raadsinformatiebrief nog een keer samen te vatten. En zojuist is ook het verzoek gedaan om daar de onderliggende stukken, voor zover die ter inzage gelegd kunnen worden, om die ook ter inzage te leggen. Ik kijk even rond of dit ordevoorstel wordt gesteund door de raad. Kan dat bij hand opsteken? Wie is voor het ordevoorstel van de heer Bertolet? Daar is iedereen het mee eens. Dan sluit ik nu de beraadslaging over dit onderwerp. Dan gaan we nu verder met de motie vreemd aan de orde van de dag. De motie van de Partij van de Arbeid. Ik geef de heer Verrek het woord.
Dank u wel, meneer de voorzitter. We hebben als Partij van de Arbeid gemeente een motie in te moeten dienen naar aanleiding van de zogenaamde motie Oskam, die op 19 mei jongstleden in de Tweede Kamer is aangenomen met 75 stemmen voor en 70 tegen, waarbij eigenlijk de inhoud, het dictum van die motie is eigenlijk van beste mensen in Nederland, jullie mogen niets meer doen op het gebied van eventuele onderzoeken met betrekking tot wiet en experimenten op het gebied van wietregulering. Wij hebben in de gemeenteraad in Heerlen in, als ik me niet goed vergis, in maart 2013 een motie aangenomen waarna het college een onderzoek heeft uitgevoerd. Het onderzoek dienen wij nog hier met elkaar te bespreken. Maar desondanks hebben we toch gemeend om deze motie in te dienen, omdat wij namelijk niet vinden dat wij via de Tweede Kamer gedicteerd kunnen worden om maar op onze hand te gaan zitten en vervolgens niks meer te doen. En de situatie met betrekking tot de illegale wietteelt in heel alleen maar voort te laten bestaan. Dit is een motie die ook in andere gemeenteraden is aangenomen en ook in bespreking is geweest. En eigenlijk zegt die motie, roept die motie op om het college te ondersteunen in hun onderzoek en naar mogelijkheden met betrekking tot het wietdossier. En vooral ook aan meneer Van der Steur te laten weten, de minister van Veiligheid, laten weten van dat wij daarin op dit moment gewoon ons eigen plan trekken.
Dan vraagt de heer Meijer om even het voorzitterschap over te nemen, zodat ik als portefeuillehouder kan antwoorden.
Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Dank u wel, voorzitter. Zoals bekend heeft mijn ambtsvoorganger aan uw raad een document achtergelaten, aan uw raad een document gestuurd met daarin wat mogelijkheden geschetst. Hoe je gereguleerde wiet via een gemeentelijke kwekerij bij wijze van experiment zou kunnen vormgeven. Welke verschillende acties daartoe zouden kunnen worden ingezet. En heeft het vervolgens bij uw raad gelaten om daarop te reageren. En ik heb in de commissievergadering al vastgesteld dat uw raad dat document in elk geval op dat moment heeft laten passeren. Voor kennisgeving aangenomen en in elk geval mij en het college niet met een nadere opdracht op pad heeft gestuurd. Dus daarmee heeft de raad van de gemeente Heerlen geen opdracht gegeven om een wetenschappelijk experiment in gang te zetten. Dat is mijn eerste feitelijke conclusie. Daarnaast is het wel zo dat de raad hier natuurlijk al een hele tijd geleden vrijwel unaniem heeft aangegeven dat je de achterdeur niet onbesproken kunt laten en wil je een eind maken aan de grootschalige wietteelt zoals die ook hier ter plaatse plaatsvindt, dat je dan ook het beleid ten aanzien van de achterdeur op een andere manier zou moeten benaderen. Daartoe is mijn ambtsvoorganger flink op pad geweest, samen met een aantal andere koffieshopgemeenten in Limburg. Niet alleen in Limburg, maar ook elders in het land. En zijn een aantal allianties gesloten en zijn een aantal acties in gang gezet. Een van die acties is het feit dat hier in Heerlen een onderzoek is gedaan hoe zou je zo'n gemeentelijke wietkwekerij gestalte kunnen geven. Een andere actie is om te kijken of we met een aantal andere gemeenten het geld bij elkaar zullen kunnen krijgen om een onderzoek te laten uitvoeren of mensenrechtenverdragen, een antwoord kunnen geven op de problematiek zoals wij dat hier ook aantreffen in het kader van de volksgezondheid, in het kader van de veiligheid en in het kader ook van openbare orde en de zorg die wij voor onze inwoners hebben. Dat geld is inmiddels bij elkaar en wij zijn voornemens om professor Van Kempen spoedig ook de opdracht te geven dat onderzoek uit te voeren. En we zullen op korte termijn ook rondom de onderzoeker een begeleidingscommissie invullen. En dat zullen we in goed overleg met de gemeente die dit onderzoek in gang willen zetten, zullen we die begeleidingscommissie vorm gaan geven. Waarom is dat nodig? Dat is nodig omdat de minister en ook een meerderheid van de Kamer zich baseert op internationale verdragen in het kader van antidrugs. En die zeggen, die verdragen verhinderen ons om enige ruimte te laten aan gemeenten om op alternatieve wijze dit probleem te tackelen. Daar willen wij dus ook een goed onderbouwd rechtswetenschappelijk verhaal tegenover stellen. Als dat verhaal straks op tafel ligt, als vervolgens er andere bouwstenen op tafel liggen, zoals het onderzoek dat al door de gemeente Heerlen is gedaan, mogelijk nog andere zaken op tafel komen, ja, dan heb je ook wat meer in handen om in de richting van de minister en in de richting van de Tweede Kamer met een concreet en goed onderbouwd voorstel te komen. Ik begrijp de oproep die de Partij van de Actie fractie wil doen. Partij van de Arbeid fractie. Partij van de Actie. Partij. Ik begrijp dat dat een gevoelig punt is. Ik begrijp dat de oproep feitelijk inhoudt van we willen deze problematiek verder aanpakken op de ingeslagen weg. Dus college, ga absoluut door met wat je allemaal in gang aan het zetten bent. Ik begrijp overigens ook dat u de discussie over het rapport wat mijn ambtsvoorganger De Pla heeft achtergelaten, dat u dat niet met een interim burgemeester verder in extensie wilde doorspreken, maar dat u zegt van ja, dat kan straks ook met de nieuwe vaste burgemeester. Nou, ik hoop dat dan ook het rapport van Van Kempen op tafel ligt. Maar laat ik u in elk geval dit zeggen. Wat ik zou kunnen toezeggen, eigenlijk in reactie op uw motie, op uw oproep, dat het college de raad in elk geval informeert met welke inzet het college bezig is en welke acties wanneer moeten worden ondernomen om vervolgens een goed dossier in elk geval op tafel te hebben waar uw raad zich ook verder over kan uitspreken. Ik doe dat nu even in een notendop, maar dat ik dat wat uitgebreider doe, maar dan ook gedragen niet alleen door de burgemeester als portefeuillehouder, maar gewoon ook door het hele college van zo willen wij hiermee omgaan en daar kan de raad zich dan ook over buigen. Ten aanzien van, of omdat je daarmee geef je dan ook een signaal af als heren van wij gaan daarmee door. We leggen ons niet neer bij een uitspraak van de Kamer. Tegelijkertijd moeten zich wel realiseren dat de minister zich vooralsnog op het standpunt stelt, maar ik informeer u daar nog over, dat hij geen ruimte wil scheppen. Maar dat laat onverlet dat vanuit de lokale verantwoordelijkheid en de lokale problematiek die wij hier zien, dat wij toch kunnen doorgaan met in elk geval andere gemeenten te motiveren, het huiswerk te doen om uiteindelijk op termijn toch wel een beleidswijziging in te stellen. Dus wij zullen niet dralen om dat voorbereidend werk ook verder te doen. Uiteindelijk is de Tweede Kamer, als het gaat om wetgeving, de baas, althans die heeft het laatste woord. Zo werkt dat in onze democratische rechtsorde. En ik zou in elk geval als burgemeester niet tegen de wet en tegen de wetgever willen ingaan. Maar dat onverlet dat wij hier een eigen verantwoordelijkheid hebben, waar dat we maximaal invulling aan willen geven, ook in coöperatie met andere gemeenten. Morgen weer een overleg met andere coffeeshopgemeenten in Limburg. Dus, laat ik zeggen, de geest van de koers die de raad aan het college heeft meegegeven, die wordt ook actief verder uitgedragen en verder uitgewerkt. Daar kunt u zeker van zijn. Mijn suggestie zou zijn, schrap de zin het Haagse dictaat van bovenaf naast zich neer te leggen. Ik hoop, en ja, dat roept mogelijk onnodige irritatie tussen bestuurslagen af. Maar ik hoop, of ja, laat ik zo zeggen, als ik de motie zo mag verstaan, van wij willen als raad een signaal afgeven dat wij nu niet de mond gaan houden en dat wij nu niet ineens stil gaan zitten, want wij zien dat de problematiek hier zodanig ernstig is dat daarvoor meer nodig is dan uitsluitend de repressieve aanpak die thans door het kabinet wordt uitgedragen. Zo versta ik uw motie. Nou, als ik uw motie zo mag uitleggen en dat ik daarmee, dat ik zeg, er wat scherpe kantjes ervan af kan veilen, dan zou ik zeggen, dan is dat ondersteuning van beleid. En kan ik u nogmaals toezeggen dat ik met een stuk zal komen richting de Raad om u wat meer mee te nemen in de koers en de concrete acties en met welke partijen dat wordt ondernomen, zodat u ook het gevoel heeft dat aan dit thema gewoon onverdroten wordt voortgewerkt.
Dan geef ik de orde van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dan kijk ik of nog iemand uit de Raad hier het woord over wenst. De heer Vrek. Daarna de heer Butink. De heer Klaasjes. Mevrouw Winkers. De heer Meijer. Dat waren de woordmeldingen. Krijgt de heer Vrek als eerste het woord.
Het is misschien het handigste als ik, omdat ik de motie heb ingediend als laatste antwoorden. Maar misschien zijn er andere textuele voorstellen die de motie sterker maken. En dan kan ik die meenemen in de beantwoording als laatste.
Dat is een buitengewoon constructieve suggestie. Dan krijgt de heer Butink het woord.
Dank u wel, voorzitter. Laat ik vooropstellen, in ieder en ook de stadspartij is voor overlastbestrijding, misdaadbestrijding en bestrijding van criminaliteit. Maar het mogen bekend zijn dat ook de stadspartij vragen heeft gesteld in het kader van artikel 35 om daar toch enige diepgang te hebben om daar een zorgvuldig dossier voor te ontwikkelen.
Ik vraag me af, we praten over een experiment. Wat is daar het wetenschappelijk karakter aan? Hoe ver zijn we? Zijn we al zover? U geeft ook aan, en dat was het eerste, dat we aangaven van het Haagse dictaat. Dat zou op zijn minst iets moeten zijn wat eruit gehaald moet worden. En gezien de allianties die er zijn, en u refereert naar het onderzoek van professor Van Kempen. 19 mei heeft de Tweede Kamer een standpunt ingenomen. Dat is ook helder. Geef ook aan van, beste gemeente, de kans bestaat dat we via het Openbaar Ministerie in beroep gaan. Maar daarnaast is er ook een groep onder leiding van de VNG, burgemeester van Haarlem, meneer Snijders. Ik vraag me af, gaan we niet elkaar nu voor de voeten lopen met allerlei moties en allianties? Me lijkt het verstandig en ik vraag me af, en dat is toch de vraag die misschien de indiener of de burgemeester voor zijn rekening kan nemen, is het niet allemaal wat te voorbarig? Ik denk dat het verstandig is om de onderzoeken af te wachten, het advies van de VNG, onder leiding van de burgemeester van de burgemeester van Haarlem. En in die hoedanigheid zou ik dat willen vragen en zijn wij op dit moment geen voorstander van die motie. Dat staat onverlet dat we wel, gezien de inzet die u toont, kunnen we aannemen dat wij voldoende gedocumenteerd worden voor verdere standpuntbepaling. Mijn vraag is concreet, is dit niet wat te voorbarig?
Dank u zeer. Dan kijk naar de heer Klaasens. Krijgt de heer Klaasens het woord.
Ja, dan wil ik beginnen met de burgemeester te complimenteren voor zijn reactie op de motie van de Partij van de Arbeid. Kan volledig met zijn verhaal mee. De Partij van de Arbeid wil ik bedanken voor het indienen van deze motie. Simpelweg vanwege het feit dat de CDA-fractie in Heerlen in 2013 de eerdere motie op basis waarvan we hier in de Raad van Start gegaan zijn, mee ingediend heeft en dat ook met het volle verstand gedaan heeft. Dus we zullen deze motie ook steunen. Ik wil de Partij van de Arbeid wel vragen of er wellicht in de overwegingen nog een zin in de strekking meegenomen zou kunnen worden over veiligheid in buurten en wijken. Dat was indertijd voor onze fractie een van de belangrijkste punten om de toenmalige motie te ondersteunen. Want daar gaat het uiteindelijk om, veiligheid van onze burgers. En ik wil ook niet onvermeld laten dat ik op 20 of 21 mei, dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, contact heb opgenomen met, met de Tweede Kamerfractie van mijn partij. Met de mededeling dat ik het zeer jammer vond dat de motie Oskam ingediend is, simpelweg vanwege het feit, ik heb ze dat ook zo meegegeven, dat ze voordat ze zo'n motie indienen er goed aan zouden doen om ook een keer in de regio, in de steden waar dit schering en inslag is, om eerst eens te komen voelen en te proeven en aan partijgenoten en ook aan niet-partijgenoten te vragen wat er daadwerkelijk aan de hand is. En nou, daar hebben ze kennis van genomen. Ik zal daar binnenkort nog nader over geïnformeerd worden. Maar ik wil in ieder geval aangeven dat er vanuit de CDA lokale afdeling een ander geluid is dan dat vanuit de landelijke fractie was.
Dank u wel, meneer Klaasens. Dan geef ik het woord aan mevrouw Winkens.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onze fractie stond aanvankelijk nogal sceptisch tegenover deze motie, maar dan betrof het met name ook de timing. Het moment waarop het nu ingebracht wordt, vonden wij ook een heel klein beetje voorbarig. Zoals meneer Buting ook al aangaf, en hadden we dit graag op een later tijdstip gezien, op het moment dat wij verder gaan met zeg maar een definitieve portefeuillehouder op dit gebied. De reacties van onze interim portefeuillehouder hebben ons echter enerzijds zeer gerustgesteld. Ook wat ons betreft de complimenten aan de suggesties die u gedaan heeft ten aanzien van de motie. Bovendien vind ik het heel prettig te merken dat u op zeer korte termijn het grote verschil tussen landelijk beleid en onze lokale noodzaak zeg maar goed kunt inschatten. Wij zijn natuurlijk ook voorstander van handhaven landelijk beleid, maar dan wel natuurlijk vertaald naar lokale noodzaak indien zich dat voordoet. Mocht de Partij van de Arbeid uw suggestie meteen overnemen en in de punt 2 schrappen, dan kunnen wij natuurlijk deze motie toch op dit moment steunen.
Dank u wel, mevrouw Winkers. Dan geef ik het woord aan de heer Meijer.
Ja, voorzitter. Om te beginnen, kijk, regulering is natuurlijk nooit een doel op zich. Dat is een middel om ondermijning En criminaliteit tegen te gaan. En dat is iets dat in ieder geval de Kamergeleerden in Den Haag negeren en ontkennen. Maar veel erger en belangrijker nog, geen enkel alternatief bieden. Het is een niet om het niet. Het is dogmatisch, totaal ontkennen van de situatie in allerlei gebieden. Ik ben blij dat verschillende partijen, waaronder het CDA, dat ook wel voor mij gezegd hebben. Maar dat verdient ook gewoon voortvarendheid en vastberadenheid in onze regio. Dus laten we ons vooral niet laten ophouden door theoretici in Den Haag. Ik zou vooral dictaat, theoretici, Kamergeleden er vooral allemaal in laten staan. Tenzij dat ertoe leidt dat de motie niet wordt aangenomen. Dan ben ik praktisch genoeg om te zien dat dit niet het allerbelangrijkste in de motie is, meneer Verrek en de PvdA-fractie. Maar desondanks, het is het wel. En of je nou wel of niet in die motie hebt staan, laten wij vooral doorgaan met waar we mee begonnen zijn. Wat dat betreft hoop ik dat het college met de burgemeester, of dat nu de waarnemer, of straks, zoals de waarnemer zei, de vaste burgemeester, wie dat nou ook is, daar moeten we mee doorgaan. En ik deel wat dat betreft niet geheel de opvatting van onze huidige burgemeester. Het is namelijk niet de Kamer die over wat wel en wat niet mag gaat, maar het is gewoon de rechter die dat doet. En dat heeft de rechter ook al eerder laten zien op allerlei plekken. En wat dat betreft hebben we natuurlijk allerlei experimenten al gehad, ook in onze stad. Dus je mag experimenteren als het gaat om gezondheid en veiligheid. We hebben dat bijvoorbeeld gedaan met de methadonbus, om er maar eens één voorbeeld bij te halen. Dus voordat we nu suggereren of stellen dat de Kamer bepaalt via een motie notabene, alsof dat een wet is, laten we dan eerst maar die wet aanpassen. Ik daag ze uit om het te doen, komt er namelijk toch niet van. Dus laten wij vooral ons niet laten ophalen. Ik herhaal dat door Kamergeleerden en theoretici die vooral met ideologie en dogmatische houdingen bezig zijn en met niets anders dan dat. Ik zou willen pleiten voor dat wat al voorbereid is, wat al in de voorbereiding lag, om het vooral door te pakken en als dat via deze motie, als daar weer een stap kan worden gezet, door een bevestiging van iets wat al die mensen in onze stad, of veel mensen in onze stad waar ze last van hebben, van Truus en Meesbroek tot Ria in Hoensbroek, zeg maar, die met hun gezin niet weten dat ze naast een pand wonen dat volgestopt is en tot een laboratorium gemaakt. Dus levensgevaarlijk, daar moeten we gisteren, vorige week vanaf en niet pas morgen of overmorgen. Dus wij steunen van ganse harte deze motie en zullen daar ook te alle tijden in het debat dat nu en later volgt voor blijven pleiten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Meijer. Het woord is aan de heer Frik.
Nou, dank voor de op- en aanmerking op de motie. Ik denk even op ingaan op meneer Buting, niet dat, dat wij elkaar voor de voeten lopen. Als je de motie van meneer Oskam...
Voorzitter. Ja, sorry. Ik had begrepen dat meneer Vrek als eindspreker zeg maar is. Maar
ik had uw woordmelding niet gezien.
Ja, ik was niet brutaal genoeg om
ik had de naam van namen namelijk dus, opgenoemd.
Nee, dat klopt, inderdaad.
Gaat u gang.
Ja, goed, wij vinden natuurlijk veiligheid ook heel belangrijk, maar we hebben ook in het verleden aangegeven dat wij niks voelen voor regulering voor de wietteelt, zogenaamde gemeentewiet, omdat we niet overtuigd zijn van het resultaat. We denken namelijk niet dat het probleem wordt opgelost. Het grootste gedeelte van de illegale wietteelt wordt gebruikt voor de export en niet voor het gebruik zeg maar in de coffeeshops. Verder zal het THC-gehalte in de reguliere wietteelt lager zijn dan de huidige wiet. In de coffeeshop zijn diverse soorten wiet te verkrijgen met diverse THC-gehaltes. Dus wij denken dat de vraag naar deze wiet zal blijven bestaan. Dus het probleem wordt daar niet mee opgelost. Uiteraard, als er iemand komt met een goede oplossing om het probleem wel op te lossen, dan willen we erover nadenken. Maar op dit moment willen wij deze motie niet steunen hierdoor. Dank u wel.
Voorzitter. Interruptie, ja.
Ja, Meijer.
Ik zou wel willen weten, jij bent nu met een gigantisch probleem te maken. Dat ontkent niemand, of volgens mij ontkent u dat ook niet. Dat is natuurlijk wel de vraag, daar ligt nu een voorstel voor, of het is een richting, waarvan u stelt, daar geloven wij niet in. Dat kan. Maar mijn vraag aan u is, wat is dan uw alternatief? Want als u namelijk geen alternatief heeft, dan accepteert u de levensgevaarlijke situaties in allerlei buurten in onze stad, zoals die op dit moment bestaan. Wat is uw alternatief?
Ja, ik wil de bal eigenlijk een klein beetje terugketsen. Op het moment dat de gemeente regulier gaat wiet telen, houdt er niet in dat de illegaliteit weggenomen wordt. Er zal nog altijd, omdat de vraag, hè, de export en op straat de wiet met hoger THC-gehalte verhandeld gaat worden, zal die vraag blijven bestaan. Dus ik ben eerder voorstander van het harder aanpakken. Misschien in combinatie met andere maatregelen. Maar ik denk dat het reguliere wiettelen het probleem niet oplost.
Ja, voorzitter. Ik zou kort willen zeggen en met een vraag naar willen halen. Al wordt er maar één fik in één woning naast mensen met gezinnen voorkomen door deze oplossing. Ik ontken niet dat er altijd een probleem zal kunnen bestaan. Als we het kunnen verminderen, al wordt er één fik voorkomen, dan is mij dat waard. En de vraag aan u is, wat is uw alternatief? Want dat hoor ik niet. Wat is uw alternatief als hardleers?
Harder straffen inderdaad, harder aanpakken, meer controles. Ik denk namelijk dat het ook heel moeilijk hard te maken is dat je één fik kunt voorkomen door reguliere wietteelt. Ik denk dat je wel een fik kunt voorkomen door nog strenger te controleren. Ik denk dat daar een grotere oplossing in zit dan het zelf gaan telen.
Maar dan, tot slot voorstellen, dan ben ik helemaal klaar. Dan zou ik graag een voorstel willen zien, want dan kunnen we over debatteren. Hoeveel kost ons dat dan? Wat gaan we dan precies doen? Want ik wil namelijk dat in onze buurten, dat die levensgevaarlijke situaties, dat die worden gestopt, dat die worden opgelost, dat die weggaan. Dus ik zou, hier ligt een voorstel voor, wij geloven daar als fractie in. En ik zou dan uw voorstel willen zien hoe dat harde straffen dan leidt tot, wat het ons kost, en hoe dat leidt tot een oplossing voor al die mensen in onze buurt die er last van hebben.
Daar ligt inderdaad een uitdaging en die zullen we dan oppakken, dank u wel.
Dank u zeer, de heer Peterman. Voorzitter, wij steunen de PvdA-motie en wat ons betreft mag de provocatie aan Den Haag zo snel mogelijk beginnen.
De heer Verrek.
Nou, dank. Ik wil als eerste ingaan op de vraagstelling van de heer Buting. Als je het dictum van de motie van Oskam letterlijk neemt, zouden we niet eens het experiment van professor Van Kamp, het onderzoek van professor Van Kempen mogen uit laten voeren, omdat dat al iets is wat je al doet op het gebied van wietonderzoek en dat soort zaken. Dus dat is gewoon letterlijk wat hij zegt in die motie. Je mag gewoon niks meer doen en hij biedt ook gewoon geen enkele oplossing. Wat er precies binnen de VNG afgesproken is, dat weet ik niet. Ik weet wel wat wij er in Limburg in de afgelopen jaren over hebben afgesproken. En de lijn die wij er in Limburg in hebben gekozen en zeker ook in Heerlen voor gekozen hebben. Dat is dat we wel die experimenteerruimte opzoeken. Ik ga ervan uit en ik ben blij met de telefonisch contact wat de heer Klaassen heeft gehad met de CDA-fractie. En ik ga ervan uit dat ergens in de zomer de heer Oskam naar Heerlen komt om op bezoek te komen. En zich daadwerkelijk ter plekke te laten informeren over wat hier gaat plaatsvinden. Want ik denk dat wel de enige oplossing is in plaats van dat hij dat van achter zijn bureau in Den Haag beoordeelt. Want dat is wel een hele makkelijke.
Waar zit er? Nu begrijp dat er Tweede Kamerleden worden. Dank u wel, dat de Tweede Kamerleden worden uitgenodigd. Ik heb ook begrepen dat, alhoewel misschien een kleine meerderheid, dat er ook natuurlijk andere partijen ingestemd hebben met het voorstel van het CDA. Ik neem dan ook aan dat die ook die partijen uitnodigen om in de slipstream van meneer Oskam of Osram, ik ben de naam even kwijt.
Oskam,
ja. Oskam. Nee, ik dacht aan een verhelderend licht, dus dan kwam ik op Osram uit. In de slipstream van naar Heerlen te komen, dus... Als u dat wilt doen, is het misschien een zaak om wat breder uit te nodigen.
De vraag van de heer Leers aan de heer Verrek is duidelijk.
Ik denk dat we dat even met... Dat we dan, nu gaat het vanuit de relatie die meneer Klaassen heeft met de CDA-fractie. Ik weet dat Partij van de A-fractieleden regelmatig in Heerlen zijn geweest om zich te laten informeren over de situatie met betrekking tot de wietteelt in Heerlen en de illegale teelt. Dus en ik denk dat misschien had ik moeten toevoegen aan de motie en nu wil het college vragen om de Tweede Kamer of de commissie die zich bezig met veiligheid uitnodigen naar Heerlen om zich ter plekke te komen informeren over de illegale wietteelt. Want dan kun je ook gewoon daadwerkelijk mensen laten zien wat wij doen, wat de Heerlandse aanpak is en dat soort zaken. Ik heb in ieder geval begrepen, naar aanleiding van de oproep van de heer Meijer, dat de fractie van hardleers, als wij het dossier dat wij er gaan bespreken, dat zij met een gedegen voorstel zullen komen met goede alternatieven over hoe wij dan ook vooral de repressie, want dat is wat ik hun vooral wil zeggen, hoe wij de repressie gaan vormgeven. Dus ik wil hen graag, en daar steun ik de heer Meijer in, graag oproepen
ja.
om tot een degelijk onderbouwd stuk te komen.
Dat gaan we niet doen.
Heer Jansen.
Ja, dat gaan we niet doen. We gaan erover nadenken. We zullen wel met een voorstel komen, of in ieder geval met mogelijkheden. Maar niet compleet uitgewerkt en onderbouwd. Meer een denkrichting. Nee, meer een denkrichting die ook bekeken moet worden. En die eventueel alternatieven biedt.
Ja. Heer Verrek, goed. Nu naar de motie.
Ik begreep dat de heer Klaas van de CDA-fractie graag een bullet bij de overwegende dat wilde hebben met betrekking tot veiligheid voor buurt en wijken staat voorop. Dat lijkt me een hele goeie. Ik weet niet of die een kan-en-klare textuele aanvulling heeft, maar dat lijkt me een goeie omdat dat ook de richting is geweest die in 2013 is ingezet, om dat gewoon helder te maken. En ik zelf, dus ik weet niet of die daar een stuk tekst voor heeft.
Ik wil daar wel heel even over nadenken. Ik kan een hele snelle zin in de regel van is overwegende dat de Raad van de Gemeente Heerlen in een eerdere motie zich al heeft uitgesproken over het belang van veiligheid in buurten en wijken in dit kader. Punt, komma. Punt. En dan
de rest.
Overweging. Ja. En de griffier is heel hard mee inschrijven, dus anders kan hij het op de band afluisteren.
Ja. Nou, met die toevoeging en ook de oproep om de tweede bullet, verzoek de college. Ja, ik heb er geen moeite mee om die zin eruit te halen. Ik snap de oproep van een aantal mensen om vooral die zin te laten staan. Om ook helder te maken van ja, wij kiezen hierin heel duidelijk voor onze eigen weg. En niet via een motie in de Tweede Kamer ons willen verbieden om te zoeken wat onze experimenteerruimte is. En het Openbaar Ministerie is degene die ons moet controleren en niet een Tweede Kamerlid die zegt van jullie mogen niks meer doen. Maar ik heb er geen moeite mee om die bullet eruit te halen als we daarmee een breder gedragen motie kunnen krijgen, wat het college meer steun geeft in hun ontwikkelen van de plannen.
Dank u zeer. Dan vraag ik Meijer het voorzitterschap even over te nemen, zodat ik namens het college in tweede instantie nog even kan reageren.
Dan geef ik het woord aan de burgemeester.
Er zijn wat vragen gesteld. Onder meer door de heer Butink is de motie niet wat voorbarig. Dat ligt er maar aan hoe je er tegenaan kijkt. Het is in die zin voorbarig, omdat wij nog niet helemaal gereed zijn om daadwerkelijk ook een experiment te starten. Daarvoor is nog eerst dat nader onderzoek van professor Van Kempen nodig. En daarvoor zullen we ook nog moeten zorgen dat we met nog meer partijen de handen ineen kunnen slaan. Van de andere kant is de motie niet voorbarig, want als ik, tenminste als ik naar de heer Verrek, als de heer Verrek beluister, zegt hij, ja, als er een intentie is vanuit een krappe meerderheid in de Kamer om eigenlijk gemeenten te verhinderen een antwoord proberen te formuleren op deze problematiek. Dus zegt van daar wil ik een signaal mee afgeven. Ik wil een signaal afgeven in de richting van Den Haag. Ik wil een signaal afgeven ook aan de andere partners die wij tot nu toe gevonden hebben om de problematiek gezamenlijk aan te pakken. Dat wij ons in elk geval niet bij de motie van Oskam neerleggen. En ik roep het college ook op om verder actie te ondernemen. En ook met concrete voorstellen naar de raad te komen. Dan zeg ik van ja, wat dat betreft is de motie niet voorbarig. Want u zegt niet, u moet morgen een gemeentelijke wietkwekerij starten. Dat zegt u niet. U zegt, zorg ervoor dat u het verdere huiswerk op orde brengt. Dat u meer partijen weet bij de club te krijgen. En zorg ervoor dat we uiteindelijk ook op een of andere manier ruimte gaan krijgen. Zo versta ik de motie. En wat dat betreft is dat eigenlijk een heel duidelijk signaal. Daar waar deze raad in de afgelopen maanden zich nog niet had uitgesproken over het stuk dat voormalig burgemeester De Pla had achtergelaten. Dus hiermee heeft u een duidelijk signaal afgegeven. Ik heb aangegeven hoe ik daar vervolgens mee in de slag ga. Kijk, de heer Meijer heeft natuurlijk gelijk dat een kamermotie dat geen wet is. Daar heeft hij hartstikke gelijk in. De Kamer heeft het laatste woord als het gaat om wetten. Heeft het laatste woord als het... overigens is het dan de Eerste Kamer natuurlijk die het allerlaatste woord heeft. En als het gaat om uitleg van de wetten, ja, dat is uiteindelijk aan de rechter. En er zijn altijd grensgevallen. En je kunt de grenzen kun je opzoeken. En in de suggesties die mijn ambtsvoorganger aan uw raad heeft geschetst, dat zijn suggesties waarbij je verzoeken kunt neerleggen bij diverse bewindspersonen. En waar je zelfs zou kunnen proberen om via de rechter hen tot enige actie, CQ tot het gedogen of meewerken aan een experiment, bijvoorbeeld hier in Heerlen mee te werken. Naar mijn bescheiden opvatting, maar ook naar de opvatting van een aantal andere gemeenten, die hebben gezegd van het is verstandig om professor Van Kempen in te schakelen, heeft een dergelijke stad meer kans als je een nadere rechtswetenschappelijke onderbouwing hebt op het terrein van internationale verdragen. Dus ik zou zeggen van nou, als je die koers wil varen, zorg dan dat je eerst het huiswerk gedaan hebt. Nou, ik ga daar in elk geval mee verder, gesteund door de oproep van uw raad, om daarmee in elk geval het belangrijkste argument dat de Nederlandse regering hanteert, wat internationaal overigens ook wordt gehanteerd, om dat daarmee proberen te weerleggen. Dan kun je de vraag stellen van, kun je in de tussentijd wellicht nog andere zaken doen, want ik ben het met de heer Meijer en anderen zeer eens dat het uitermate zorgelijk is dat hier woonwijken compleet worden verpest. Niet alleen worden verpest met verloedering, maar vooral ook met gevaarzetting voor gezinnen die er wonen. Laatst nog, waar er onder een fundering was gegraven, waarbij wijze van spreken onder de woningen van de buurman plantjes zijn aangetroffen. En waarmee je risico's loopt dat huizen verzakken. Ik vind dat onacceptabel. Dus ik zal me niet alleen ten aanzien van het dossier regulering van de achterdeur nader bezighouden in de komende maanden die mij hier nog resten. Maar ook op het terrein van kunnen wij nog een wat hardere en steviger aanpak formuleren als het gaat om de hennepplantages. Het is nu zo dat we in bepaalde gevallen eerst waarschuwingen uitdelen en we zouden best eens kunnen kijken of we daar niet meteen al wat harder in kunnen opereren. Tegelijkertijd zeg ik erbij, ik zal daar wel alle consequenties van in beeld moeten hebben, want alles wat je doet aan beleidswijzigingen, zul je de consequenties goed in beeld moeten hebben. Ik buig mij daar de komende weken, de komende maand over en ik kom met een integraal verhaal naar u. Want ik denk dat het signaal ongelooflijk helder moet zijn. Wij tolereren hier niet dat buurten worden verpest, dat de veiligheid van mensen, veiligheid van de gezinnen in de waagschaal worden gesteld. En daar willen we een eind aan maken. Net zo goed als u met operatie Hartslag een eind hebt gemaakt aan de hele harddrugsproblematiek in deze stad. Nou, daar sta ik voor, in elk geval, voor zover ik hier nog verantwoordelijkheid draag als burgemeester. En dat zal ik met volle inzet doen. Als het gaat om het dossier regulering van de achterdeur, kan ik hooguit een paar stappen zetten om te zorgen dat het dossier niet stil ligt. Maar verwacht niet dat dossier wordt opgelost voor eind augustus of begin september. Maar ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger, wie dat ook zal mogen zijn, aangespoord door uw raad, op hetzelfde spoor gezet zal worden. Volgens mij heb ik daarmee de punten aangestipt die aan de orde zijn gesteld. Ik dank u zeer.
Ik geef het woord van de vergadering terug aan de burgemeester.
Dan kijk ik of deze motie die op een tweetal punten is aangepast. Namelijk, ik lees het even voor, er is bij de overwegingen een zin aan toegevoegd. De raad van de gemeente Heerlen zich in een eerdere motie heeft uitgesproken over het gevaar van de wietteelt in buurten. En dat in het dictum, het verzoek aan het college om het tweede bolletje, hiermee het Haagse dictaat van bovenaf naar zich neerleggen, dat wordt geschrapt. En ik zou de suggestie willen doen om, die suggestie hoef ik niet te doen, ik zal in elk geval uit eigen beweging ook de motie of de uitspraak van de raad kenbaar maken aan de gemeente waarmee wij gezamenlijk optrekken. Dat zij ook weten dat uw raad zich hierover heeft uitgesproken. Dus dat hoeft wat mij betreft niet in de motie te staan. Dat kan ik u zo toezeggen. Is daarmee voldoende gezegd over dit onderwerp en kunnen we tot stemming overgaan? Dan zou ik willen vragen, kunnen we stemmen bij handopsteken? Dan zou ik willen vragen, wie is voor deze motie? Dat is de fractie van de SP, dat is de fractie van het CDA, dat is de fractie Peterman, dat is de fractie van de Partij van de Arbeid, de oudere partij Heerle, Hoensbroeks Belang, VVD en D66. En daarmee is deze motie met de stemmen tegen van de Stadspartij Heerle en Hartleers is deze motie aangenomen. Dan gaan we terug naar agenda punt 10. Daar was verwarring over. Er was straks verwarring omdat in de commissie een bepaald een concept raadsvoorstel lag en aan de orde was. En het raadsvoorstel zoals het bij de raadstukken zat een ander is. Dat was feitelijk het geval. Ik heb vanuit de zijde van het college even gecheckt wat had moeten gebeuren. Want ik kan me voorstellen dat dit de raad in elk geval op het verkeerde been heeft gezet. Wat had moeten gebeuren was dat het raadsvoorstel, zoals u dat bij de raadstukken aantrof, dus wat vanavond ook op de agenda stond, dat had ook in de commissie aan de orde moeten worden gesteld. Dus wat in de commissie aan de orde is gesteld, dat was een verkeerde versie van het concept raadsvoorstel. Dat is in elk geval zoals het college het had bedoeld. Ik kijk nu naar de heer Lodewijks, omdat hij als voorzitter van de commissie natuurlijk ook enige verantwoordelijkheid heeft. En ik zou hem willen vragen van zijn kant ook een toelichting te geven.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Laat ik eerst opmerken dat ik de heer Hazen erg erkentelijk ben dat hij dit heeft ontdekt. En ik bij lezing van de stukken dat niet heb gezien, dus complimenten daarvoor. Het is natuurlijk wel een vreemde dat onverwachts hier een ander stuk ligt dan we bij de commissie hebben gehad. En nou vind ik dat niet erg, want zoals de heer Hazen ook had opgemerkt van het zou mooi zijn als we juist de discussie die in een commissie heeft plaatsgevonden vertaald zien in een stuk. En het stuk dat in de commissie behandeld werd, had een andere toon en ook andere elementen dan nu in het raadsvoorstel zitten. Ik ben het dus ook helemaal eens met de manier, dus niet met de procedure hoe het is gegaan. En ik denk dat we met de Griffie toch eens even een gesprek moeten hebben wanneer dit wel gebeurt en wanneer dit nou niet gebeurt. En als het gebeurt, hoe we dat dan naar de raad toe brengen, want ik vind het prima als er gewijzigde stukken zijn, want dat laat de meerwaarde van onze discussie in de commissie zien, maar dan moet het wel gemeld worden. Dat is één. Ik denk wel dat de juiste procedure nu is, gegeven wat u net heeft gezegd, om dit stuk te behandelen en het te amenderen met de elementen die de Stadspartij hieraan toevoegt. Dat voor zover ik, laten we zeggen, met het proces met dit raadsvoorstel zou willen omgaan.
De heer Haas.
Ja, voorzitter, ik zou nog een keer willen benadrukken dat ik ben het helemaal met de heer Lodewijks natuurlijk eens, maar het voorstel zoals het in de commissie voorlag, heeft daar op deze punten, op deze elementen, niet tot discussie geleid. Dus het is logisch dat wij het amendement zoals ik dat via de Griffie aan u heb laten toekomen indienen. En dat is het oorspronkelijk voorstel wat blijkbaar ook in de commissie tot algemene instemming heeft geleid. Behalve dan dat de heer Bertelet zegt dat hij er tegen is, maar ik kan het me niet herinneren dat hij dat heeft naar voren gebracht.
De heer Bertelet?
De heer Lodewijks. Even, anders krijg ik wel eens een niet-spelletje. In de commissie is er wel ter degen een discussie geweest over de toon van het stuk en een aantal zaken. Dus zo herinner ik mij wel. En dus ik wil nou niet een niet-spelletje hebben.
De toon is nu anders en als dit het oorspronkelijke raadstuk was geweest, dan hadden we in de commissie gewoon die discussie ook niet gehad. Hij heeft wel plaatsgevonden, moeten we gewoon niet meer over praten. Nu moet gewoon zeggen, de Stadspartij amendeert het op de manier zoals u daar tegenaan heeft gekeken. En dan kunnen we snel en efficiënt dit raadsvoorstel afhandelen.
Ik denk dat dat inderdaad de meest ordentelijke procedure is. Er is ergens iets misgegaan en we zullen dat inderdaad nog nader moeten onderzoeken. Want het is buitengewoon onplezierig als er andere stukken in een commissie voorliggen dan het college had bedoeld. Want daarmee wordt de raad op het verkeerde been gezet. Ik kan nu even niet achterhalen waar die fout precies heeft gezeten. Maar in elk geval zullen we moeten voorkomen dat dat nog een keer gebeurt.
Voorzitter, mag ik dan toch nog een vraagje stellen? Als in de commissie al een ander stukje voorgelegen als door het college bedoeld was en er over gesproken is, hoe kan het dan dat het college daar niet op dat moment alert is geweest en gezegd, ja, wacht even, hier ligt een verkeerd voorstel voor. Ik kan me daar niks mee voorstellen.
Ja, nou, dat zullen we ook even moeten bekijken. En eigenlijk heeft de heer Lodewijks het ook al samengevat, dat kijkend naar de voorgestelde zienswijze, is de toonzetting met name een hele andere. En de vraag is, wil je die scherpere toonzetting met een extra pin op de neus, wil je die erin verwoord hebben? Dat was niet de bedoeling van het college, omdat het college vindt dat we toch voldoende mogelijkheden hebben om de vinger aan de pols te houden. En daarom ligt het raadsvoorstel ook voor zoals het voor ligt. Dat laat onverlet dat de commissie eerder kennis heeft genomen van een aantal aanvullende zienswijzen met een veel scherpere toonzetting. En dat het uw goed recht is om die er nu in te amenderen. En wat dat betreft is de procedure nu als volgt. Dat er een amendement voor ligt dat ingediend is door de Stadspartij. En waarover ik, of dat ik in stemming zou willen brengen, dat het voorstel terugbrengt zoals het eerder in concept aan de commissie had voorgelegen. Kan ik nu over het amendement, of kunt u nu over het amendement stemmen? Wie is voor het amendement behorende bij agenda punt 10? Dat is de fractie van het CDA, de fractie Hartleers, de Stadspartij Heerlen, dat is Hoensbroeks Belang en dat is de oudere partij Heerlen. En ik kijk even naar de griffier, want die heeft de stemmen geteld. Als ik even afga op de telling van de griffier, er zijn 33 mensen geregistreerd en ook hier aanwezig. Klopt dat? 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4. Ja, ik zie ze niet. Nee, ik zie ze. Peterman zie ik niet. Nee. Nee, we moeten dit even echt ordentelijk doen. We moeten even precies kijken hoeveel leden nog aanwezig zijn. Want ik heb niet gezien dat er zojuist enkele leden zijn vertrokken. Dus die leden kunnen niet meestemmen. Ik constateer dat 31 raadsleden aanwezig zijn, dat 16 leden voor hebben gestemd en dat betekent dat daarmee het amendement is aangenomen. Dan ga ik door met het raadsvoorstel. waarin besloten wordt tot welke zienswijze. Ik kijk naar de raad of dit in stemming kan worden gebracht bij handopsteking. Dat is het geval. Wie voor dit geamendeerde raadsvoorstel is, wilt u de hand opsteken? Dat is de alle fracties van de raad. Daarmee is dit voorstel geamendeerd aangenomen. Dan schors ik nu de vergadering, omdat we aan het einde zijn gekomen van het openbare deel. Dan vraag ik de mensen die... Dan vraag ik de mensen die geen raadslid zijn of voorzitter van uw raad, respectievelijk bij de vertrouwenscommissie hebben gezeten. Dus dat is de griffier en dat zijn de twee adviseurs van de vertrouwenscommissie. Die zaten er destijds wel bij. En de notulist kan blijven. En ik verzoek voor het overige de mensen de raadzaal te verlaten. Dat schors ik zoals aangekondigd voor 5 minuten. Zodat iedereen nog even de stukken kan lezen. En dan gaan wij om 10:15 verder met het besloten deel van deze vergadering.